Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen... je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Knapperts, koekenbakkers en contentdraaiers, welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En je luistert naar aflevering 51.
Vandaag hebben we wederom een 3FM-dj te gast. Elke zaterdag en zondag is ze van 4 tot 7 te horen op de radio... in haar eigen programma Angelique's Afternoon. Je kunt haar stem ook kennen als host van de podcast Komt een mens bij de dokter. In die podcast hoor je verhalen uit de spreekkamer van mensen die door schaamte, onwetendheid, verkeerde aannames en hokjes denken lang niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Het is Angelique Houtvee.
Hey, hallo.
Hallo. Meteen op die radiostemmen. Dat is zo fijn. Hey, radio. Ja. Je hoort gewoon zo die warmte overspoelt je, het is heerlijk. Ja, nou, met jou, Angelique, gaan we het hebben over endometriose vandaag.
Ja.
Maar voordat we dat gaan doen, Marilotte, heb jij iets minst feministisch uitgesproken?
Ja, lately. Heb ik, uiteraard. Ik was op mini-vakantie met mijn meid. En we waren in Nationaal Park de Hoge Veluwe. Ik heb mensen helemaal een slag in de rond gespamd met alle foto's. Want ik vond het zo prachtig. Kan niet
je
geloven
moet daarheen,
dat ik...
je moet daarheen.
Ik kan niet geloven dat dit in Nederland is. Weet je dat? En nou, er is daar in dat park niet zoveel horeca. En we kampeerden op het terrein zelf. Dus dan zit je een beetje vast aan wat daar is. Oeh. En waar we dus de hele tijd terecht kwamen was het centrum. Dat heet het centrum. En dat is een super lelijk beige gebouw. En daar kan je dan wat drinken of wat eten. En daar is ook een groot terras buiten. En we hadden op een gegeven moment al, omdat we daar een paar dagen waren, een vast plekje ergens zo achter in een soort hoekje, een soort inham, waar je dan uitzicht had op het hele terras. En dan kan je dus heel goed mensen kijken, wat ik dus heel leuk vind. Maar wat het dus heel erg bij mij naar buiten bracht, was echt mijn inner shamende bitch, die gewoon mensen keihard ging beoordelen. En dit is dus een beetje hoe ik ben. Of tenminste wat ik ook wel vroeger deed met vrienden. Dat je dan met een wijntje op het terras gaat zitten en een beetje een soort van mensen gaat zitten beoordelen of zitten shamen. En ik dacht dat ik daar wel van af was, eerlijk gezegd. Want ik bedoel, ik spreek me ook heel erg uit tegen shamen. Dus shame on me. Maar mijn inner bitch kwam echt enorm naar voren. En ik heb Cato denk ik wel 3 of 4 keer horen zeggen... nee, je zit gewoon te shamen. Dit kan je niet doen.
En dan ging het om kleding of zo? Of om,
ja,
wat,
om,
wat shame
of om,
je dan?
Weet ik veel, gekke... iemand die... Nou, gewoon opvallende dingen bij
verschijningen.
Mensen.
Verschijningen.
Ja, of... Dat je iemand iets hoort zeggen wat je dan gek vindt of dom vindt of zo. Ja. Het gewoon echt meteen zo bam, opmerking erover maken. En ja,
dat was
gewoon...
niet alleen innerlijk. Je sprak het ook uit.
Tegen Cato. Tegen, ja.
Niet tegen die mensen. Nee.
Nee. En Cato elke keer, maar
dat kan je niet doen. Dus ja, dat vond ik een beetje een tegenvaller van mezelf. Ja, en ik vind het nog steeds heel erg leuk om mensen te kijken. Maar dit was eventjes dat ik dacht, even dimmen. Ja, Nidia.
Ja, ik had last van mijn keel en ik was aan het hoesten, dus ik moest de coronatest doen. En ik dacht dus dat het alleen je neus inging, dat wattenstaafje. Want overal hoorde ik iedereen maar over die neus. En diezelfde ochtend had ik zelfs nog op Blendl een kop gelezen met, binnenkort hoeft er geen wattenstaafje meer je hersenen in. Dus dat was eigenlijk hetgene waar ik me druk om maakte. En toen kwam ik daar bij die teststraat en toen zei ze, nou doe je mond maar open, zegt ze, steek je tong maar uit. En ik zo, sorry, wat? Nou, bleek dus dat er 1 wattenstaafje eerst je keel ingaat en een ander wattenstaafje je neus. En ik heb echt een onwijze gag reflex? Hoe zeg je dat?
Kokhalsreflex.
Oh, als je het woord al zegt. Mm. Ik heb zo'n hekel aan alles rondom over. Nou, ik word er helemaal naar van.
Meid, breek me de bek niet open.
En in ons tweede boek trouwens, en heb je nou een vriend, heb ik daar ook over geschreven. Want daar hebben we zo'n uitspraak van a blowjob a day keeps the doctor away. En dat het dus ook echt, nou, er hoeft maar een tandenborstel in de buurt te komen. Het gaat al mis. Dus nou ja, hè. Daar had ik toen ook over geschreven.
Oh, die wil ik lezen.
Goed, dus zei dat staafje erin en het ging de hele tijd fout. En eigenlijk, daar begon het minst feministen al. Want ik was me enorm aan het verontschuldigen. Ik was alleen maar van, oh wat erg, sorry, de tranen liepen over mijn wangen. En alsof ik moest niet huilen, maar het was gewoon, het kan allemaal. Dus ik de hele tijd, sorry dat ik besta. Dus dat was eigenlijk al niet zo, weet je. Ja, ik kan er niks aan doen, maar goed. Maar waar het verder gaat, dit verhaal, is dat ik dit dus vertelde aan iemand. Die vroeg van, je had die test gehad, hoe was dat? En ik vertel dat en ik vertel over die gag reflex. En hij zegt, had je niet goed geoefend dan? Verwijzend naar mijn seksleven. En toen zei hij, arme Daniel, mijn vriend heet Daniel. En Marilotte en ik stonden als twee makke schapen te lachen. Van, haha, ja, ik had wel meer kunnen oefenen.
Oh,
ja.
Nee. Oh, nee.
Gewoon geen weerwoord, niks. Zo van ongepaste opmerking, match. Ja. Nee hoor.
Ik zat er naar te luisteren en ik dacht ook nog, nou, dit is heel gek om te zeggen. En toen toch zei ik niks.
Nee.
En toen op de fietspas sprak ik het uit. Ja. En toen
was ik me er ook van bewust. Ook omdat hij dus had gezegd, arme Daniel. Terwijl ik dus net aan het vertellen was hoe ik soort van huilend.
Ja.
Zo,
arme Nidia.
Meegemaakt. Ja, het arme Nidia inderdaad.
Maar is dat soms dus ook niet dat je het wel doorhebt? Dus je denkt, hey, dit klopt niet. Maar dat het echt valt. Is ja, dan pas als je dus op de fiets zit en denkt, wacht eens even. Dit kan eigenlijk helemaal niet.
Nou? Ja. En als je toch eventjes kan, hoe noem je dat, klankborden met elkaar. Dat je dan toch, heb ik dit goed? Ja. Is deze gedachtegang goed van mij?
En het ding is natuurlijk ook dat het dan echt, het komt dan weer van iemand die niet super, die ik dan misschien 3 keer gesproken heb in mijn leven.
Oh, ook nog.
Zo.
Oh, ja. Een goede vriend. Okay.
Dus nee, want dat is
dacht
alweer
dat je
heel
ging
anders.
Zeggen die niet super klootzakkerig is. Dat was heel
oh,
niet.
Oh ja, nou, hij is ook niet klootzakkerig. Hallo. Leuk dat je luistert. nee, maar dat het, kijk, als Marilotte het had gezegd, dan had ik het nogal grappig. Ook in de context van, heb je nou een vriend, hebben we het erover gehad en weet je wel. Maar dat is heel anders. En dat was ook niet aan de hand. Want als ik het aan vrienden vertelde, dan kwam dit niet. En nu kwam het dus wel. In een soort zakelijke relatie toestand. Goed.
Ga je iemand dan nog appen? Van, hey, wacht. Nee. Toen je dat zei.
Nee.
Kan
dat
wel.
Heb ik niet gedaan. Maar ik kan het wel nog zo meteen even
terugwerken.
Luister even de podcast.
Dan weet je ook weer, hè?
Ja. Ja. Nou, Angelique, heb je ook een minst feministisch verhaal voor ons?
Ja, denk ik. Mijn broertje en zijn vriendin krijgen een kindje. En daar ben ik heel blij mee, want ik was voor het eerst in mijn leven tante.
Leuk. Gefeliciteerd. Ja.
En zij hadden dus een mini gender reveal.
Ja.
Wat natuurlijk al sowieso een beetje niet woke is. Maar ik had zoiets van, weet je, het is jullie kind. Dus lekker gewoon doen.
Ja, doe wat
was
wil.
De mini, hoe deden ze het?
Ze had alleen haar ouders, mijn ouders en dus ik en haar zus uitgenodigd. En er was een mini taartje.
Oh, ja.
En die sneden ze dan aan. En dat was dan roze of blauw. En het was roze, dat mag ik ook gewoon zeggen. Okay. Dat is ook zelf gedeeld. En toen ben ik toch een levensgroot nijntje met een roze pakje gekomen.
Dit is zo herkenbaar. Ja. Dat je dus, als je dus cadeaus voor baby's gaat kopen, dat je toch heel erg gaat vervallen in het jongetje, meisje, blauw, roze, stoer, schattig.
Terwijl echt altijd als die discussies over zijn, vind ik, ja, maar dat kan niet. En waarom moeten we dat? En dan zie ik zo'n nijntje staan en denk ik, ja, maar het is zo lief.
Ja,
en heb ik het toch meegenomen naar huis.
Dit is echt, ja.
Maar is het niet ook
helemaal.
Is het niet ook omdat die nijntje met dat roze jurkje vind je dan heel lief? Maar je weet dat als het een jongetje was geweest, kun je daar niet mee aankomen.
Ja.
En dan is het nu het moment dat je er wel mee aan kan komen.
Dus
maar misschien had je het ook wel kunnen willen kopen voor als het een jongetje was. Maar hadden mensen dat dan stom gevonden? Wat denk je dan misschien?
Ja. Dat denk ik wel.
Maar het is niet dat je dan meteen allemaal. Tenminste, ik heb niet de neiging om meteen allemaal jurkjes en roze dingen op een meisje te forceren.
Nou, maar toch wel sneller rozige dingen. Tenminste, dat herken ik bij mezelf. Of, dus meer de stoere dingen. Dat je toch sneller autootjes of dingetjes. Of het is gewoon heel suf. Maar ik doe dat dus zelf ook. En ook vanuit de ouders denkend van, ja, maar die vinden het misschien wel heel erg als ik iets roze koop. Zoiets.
Ja. En bij hen weet
of
ik
dus
wel.
Blauw, ja. Dus
ja,
ik zat nu vanuit een jongetje te denken.
Van dat ik dacht van, ja, god, weet je, wat kan het kwaad? Maar ook dat ik, tenminste, ik weet donders goed van, ja, dat wil ik helemaal niet. Ik wil dat kind helemaal niet forceren in een soort rol. Maar dat ik toch jurkjes gewoon echt super cute vind.
Ja.
En ja, ik zou, als het een jongetje was geweest, ga ik geen jurkjes voor dat kind kopen.
Precies, ja.
Maar, want dat voelt dan weer heel geforceerd.
Ja, precies. Ja.
Ik moet nu ook denken aan wat Lisbeth 1 zei, Lisbeth 2 zei uit de aflevering over
niet Lisbeth 1 of 2 is.
Lisbeth Smit, mijn oud huisgenoot. Okay, ja. Uit de aflevering over niet moederschap, die zei: wat raar eigenlijk dat we de ouders, of dat we de kinderen een cadeau geven en niet de ouders. Ja. Want die hebben nu nog eventjes een soort van geen. Die hebben nu nog een beetje vrijheid. Ja. En straks niet meer. Geef ze een massage. En toen dacht ik:
dat is een hele goeie.
Beter. Ja.
Tegelijkertijd kan ik als jonge puppyouder zeggen, dat is wel echt heel anders. Maar goed, het is dus echt zo leuk om de spullen voor je puppy te krijgen. En dit hoor ik dus ook wel eens van moeders. Van ja, maar zij zeggen ook vaak van, ik snap wel dat jij het raar vindt dat ik nu niet liever, maar dit is wat ik wil. Ja. Ik wil met mijn kind bezig zijn en daar geld in investeren. Want ja, wij zitten ook zo geld er tegenaan te smijten met de puppy. Van hier is een nieuw speeltje, hier is... Want dat is dan helemaal wat je leeft.
Precious op dat
niet,
moment.
Niet voor elke ouder natuurlijk. Maar ik snap het ook wel heel goed als je dat wel heel graag wil.
Ja.
En niet per se op die massage te wachten.
Nee, oké. Okay. Ja. Ik zou jij op zou, allebei ja, zitten zou de te massage wachten. Willen. Vooral de massage. Ja.
Ja. Voor de rest koop ik allemaal boekjes voor dit kind nu.
Ja, dat is een heel goed cadeau.
Ja. Ja, mijn nichtje is ook zwanger toevallig. En die heeft een soort van... Die wil geen andere cadeaus. Die wil geen speelgoed, geen kleding. Maar alleen maar boeken. Die heeft heel nu al een boekenkast ingericht. Met allemaal hele diverse en gender neutral boeken. Dat ik denk, dat is nou echt een leuk idee.
Ja, dat is
zo'n mini bibliotheek voor
je
dat
wordt
kind.
Echt overladen anders met wel troep. Ja. Denk ik, als ouder zijnde.
Zij zeggen, ik heb allemaal geen zin in dat plastic in mijn huis. Dus laat dat gewoon zitten.
Doe gewoon boeken.
Heel ja.
Tijd voor post.
Tijd voor post. Ja, we gaan beginnen met een leuk bericht van Johanet. Komt-ie. Dag dames, mijn dochter en haar vriendin studeren vol enthousiasme scheikunde op het HBO. Deze meiden hebben een vrouwelijk figuur en verbaasden zich over de slecht zittende lapjassen. Te wijd aan de bovenkant en te strak van onderen. Oplossingsgericht verzetten ze de knopen van een jas. Gelukkig vinden ze het belachelijk dat er geen vrouwenjassen te bestellen zijn. Klein leed dat aangeeft hoe dit vakgebied op mannen is gericht. Groeten van een moeder, 50, die probeerde om haar zoon, 22, en dochter, 19, feministisch op te voeden, Johanet. Leuk.
Heel leuk.
Niet de situatie natuurlijk. Ja. De situatie is weer heel schrijnend is misschien een groot woord, maar weer heel tekenend inderdaad voor de wereld is ingericht op mannen. Maar ik vind het dus heel tof dat die meiden dan denken van, nou, we gaan gewoon lekker die knopen verzetten en we fixen het zelf wel.
Ja, ik weet nog wel dat ik... een lapjas had voor, weet ik veel waarvoor, voor opleiding, studie, geen idee. Ik me daar wel altijd aan zat te ergeren dat het niet paste. Mijn heupen konden daar niet in. Maar dat was altijd gewoon...
Normaal.
Ja, dat accepteerde ik.
Ja, dus mochten de lapjassen mensen luisteren,
ja,
fix die shit.
Lapjas voor heupen.
That could be a brand.
Ja, lapjas voor heupen.
<Ja. laughs>
Oké, okay, gaan we door naar de echte post, zou ik zeggen. Dit is ook echte post.
Echte post.
Een post met vraagstukken.
Ja. Dag helden van Damn Honey. Al ben ik technisch gezien veganist. Ik schaar me absoluut niet onder de fanatieke honingballen.
Ik schaar me absoluut wel. Je zei absoluut niet. Ik schaar me absoluut onder de fanatieke honingballen. Zo van, ik ben veganist, maar een honingbal, daar kan ik me nog wel mee identificeren.
Grapje, ik las hier helemaal straal over. Of tenminste, ik voegde gewoon een woord toe.
Ik vond dit een leuke grap. Ja. Leuke grap, dankjewel voor de grap.
Ja. Oké, nog een keer opnieuw. Dag helden van Damn Honey. Al ben ik technisch gezien veganist, ik schaar mij absoluut wel onder de fanatieke honingballen. Ik wacht elke week met smart op een volgende aflevering. Misschien dat jullie mijn vraag een keer willen bespreken, namelijk, dubbele punt. Ik werk in een masculine organisatie. Als in 30% is vrouw en het type werk wordt vaak met mannen en mannelijkheid geassocieerd. Nu zijn er wel meer interessante situaties waar ik als feminist van sta te kijken, maar ik wilde een specifiek geval benoemen. Namelijk bij mijn functioneringsgesprek kreeg ik als feedback dat ik soms als studentenmeisjes, dat de zaakjes, overkom. En werd er gesuggereerd dat ik maar eens hoge hakken aan moet trekken om een betere professionelere in eerste indruk te maken. Ik ben juist gestopt met het dragen van hoge hakken, omdat ik vaak al na een uur last heb van mijn voeten en dan de rest van de dag veel energie kwijt ben daaraan. Terwijl ik van mening ben dat ik die energie veel beter kan steken in het werk zelf. Ik vind het dan ook onzin dat je als kleine, de zaakjes, vrouw hakken nodig zou hebben om professioneel over te komen. Hebben jullie tips hoe je jezelf kan presenteren op een professionele manier zonder dat je daar je comfort voor moet opgeven? En hoe ga je in hemelsnaam om met zulke feedback tijdens dat gesprek? Ik heb nu gewoon bedankt voor de adviezen en niet meer inhoudelijk erop gereageerd. Dank alvast voor jullie antwoord.
Ja.
Ja. Mm. Heb jij ooit zulke... Heb jij hier ervaring mee of niet?
Nee, niet op kleding.
Nee?
Wel eens op haar. Ik heb kroes haar. En ik liep toen ooit stage in een bedrijf. En mijn haar was toen heel kort. Ik had toen net... Dat was echt zo'n klein kort kapseltje. En dat ik wel eens de opmerking heb gehad van... Ja, dat ziet er niet zo professioneel uit, hè? Dit is gewoon het haar dat uit mijn hoofd groeit. Dus ja. Ik weet niet zo goed hoe ik het dan professioneel... Ja, ik weet het wel. Natuurlijk om te stylen of weet ik veel, een weave te zetten. Maar daar heb ik geen zin in.
Nee, weet je nog wat toen jouw reactie was?
Ja, ook geen reactie. Want nee. Het was toen heel jong. Dus van,
ook lam geslagen okay. Van wat is dit?
En toen ja, ook geen niks aan veranderd. Maar ook zoiets van, hè?
Wat gebeurt hier nou?
Ja.
Ja. En zelfs nog dat je dan... Want nu zeg je ook, ja, ik weet wel hoe ik het professioneel... Dat is natuurlijk ook...
Heel
ja. Dat ja, dan... Je gaat al meedenken.
Ja, van, je weet wel.
Ja, terwijl, wat, hoezo?
Hè? Je weet
hoezo
dat de norm het wordt
is al
gezien.
Zo,
ja, heel
het is
gek.
Al zo ingeprent. Van,
dat het gewoon een soort rebellie is om dan je eigen haar te dragen.
Echt bizar. Toch bizar.
Ja.
Maar net zoals hier, dat het dus een soort rebellie... Nou ja, niet rebellie, maar zij komt gewoon op gewoon door... Door normale voeten, platte schoenen. Ik neem aan dat, nou ja, dat je niet op slippers naar je werk gaat in principe. Dat neem ik dan bij deze aan.
Maar al kwam je wel op slippers, dan mag de feedback zijn... zou je professionelere schoenen aan willen doen. En niet zou je hakken aan willen
precies,
doen.
Precies.
Ja. Nee, klopt. Ik kreeg dus wel door deze brief spontaan de neiging om hakken aan te doen.
Dus jij hebt vandaag hakken aan?
Ik heb vandaag hakken aan, hallo. Ik weet nog wel, ik heb wel eens feedback gehad op... toen kwam ik bij mijn baas en zij zei... Ik wilde wat zeggen. En toen stond ik heel erg met mijn armen zo te zwaaien. En toen zei zij, nee, je moet je armen langs je lijf laten hangen. Want nu ben je echt een meisjesachtig... nu kom je niet professioneel over omdat je een soort giechelend meisje bent... Yeah. Dat ze geen houding weet te geven. En toen dacht ik ook, dit is niet okay, maar ik kan niet zo goed... duiden nu waarom. En ik
zou dus dat mensen ook zijn die denken... oh, wat een fijne feedback.
Ja.
Nu weet ik hoe ik mij professioneel moet gedragen... en niet meisjesachtig.
Ja.
Terwijl ik...
Want het wordt ons heel erg aangeleerd van act like a man... om,
ja,
om
dat
aan
je
die
soort,
top te...
soort van neer
zoals
moet zetten.
Zoals dat boek ook, hoe heet dat boek ook weer? Nice Girls Don't Get the Office Corner.
Ja, corner
dat gaat
office.
Ook heel erg over... stel je voor, je grootste passie is bakken. Nou, je mag dus niet meer koekjes bakken voor werk. Want dat is dus, nou, dan word je weggezet als dat... terwijl, als dat is wat je tof vindt, dan kan je toch alsnog een badass manager... Of niet badass, je kan gewoon je eigen zelf zijn en manager zijn. En gewoon koekjes bakken.
Maar het is toch, het is niet zo dat mannen allemaal op hakken moeten.
Nee, nou, dat, ik wilde dus even nog een quote erbij halen van Kathleen Moran. Zij heeft nou een keer gezegd, bij alles wat anderen ons opleggen of wat we onszelf opleggen, moeten we ons afvragen, doen mannen dat ook? Stellen we dezelfde eisen aan hen? Behandelen we hen op dezelfde manier? Als dat niet zo is, dan hoort het in de categorie patriarchale lulkoek thuis. En dan moeten we er vooral hard om lachen. En dat vind ik dus hier ook het geval. Want een man zou nooit verteld worden, trek hakken aan.
Nee.
Misschien wel professionelere schoenen. Stel je draagt altijd sneakers en het wordt niet gewaardeerd. Dan wordt er gezegd, hey, koop eens even een mooie veterschoen of whatever. Dat had ook hier gezegd kunnen worden.
Ja.
Maar niet draag hakken.
Ja. Ja, zo raar.
Heel bizar. Maar dus deze quote... Gewoon... Die zou je dus terug kunnen kaatsen.
Mailen.
Van, hey, je zegt dat tegen mij... maar ik heb nog nooit gehoord van mijn mannelijke collega's... dat zij hakken moeten dragen om een professionelere uitstraling te hebben. Dus hoe zit dat?
Ja,
ja, wat aan hakken maakt je professioneler? Dat slaat...
Nee,
nergens op.
En ik vond trouwens wat zij zelf in haar brief schreef ook heel goed. Van ik besteed mijn energie liever aan werk.
Ja.
Dat is eigenlijk nog gewoon de beste zo fire reply terug, toch?
Ja, dat vind ik ook heel sterk.
Ja.
Het is eventjes een kleine side note. We werden door Janna op Instagram gewezen op een artikel van de Nationale Vacaturebank.nl. En zij geeft tips hoe je het beste professioneel kan kleden of een goede eerste indruk kan maken bij een sollicitatiegesprek.
Ja, dat is eigenlijk toeval dat Janna dit stuurde.
Ja, dat was niet omdat deze brief dus kwam. En de strekking is, vrouwen, wees niet te sexy. En mannen, jullie zijn sullen. Want het is zeg maar het kledingadvies voor vrouwen gaat zo. Kleed je niet te sexy. Draag kleding die comfortabel zit en goed past. Geen trekkende stof bij de knoopjes.
Oftewel niet te veel aandacht
naar
de borsten.
Zorg ervoor dat je ondergoed niet zichtbaar is door je bovenkleding.
Dus ik dacht, oké, je mag dus wel je onderbroek zien door je rok heen.
Maar niet je BH-bandjes.
Ja, er staat ook bij, hè? Zorg ervoor dat er geen BH-bandjes zichtbaar zijn... boven en onder de kleding die jij draagt.
Ja.
Hoe zorg je ervoor dat je BH-bandjes... Ik bedoel, ik wil het laten zien... maar ik heb nu toevallig iets aan waarbij dat redelijk soepel
wegvalt. Ja, maar bij mij,
wegvalt,
ik
maar,
heb niet... Ja.
Het is toch gewoon, af en toe zie je toch... Ja. Wat fuck is er nou weer offensive van een BH-bandje?
Het is gewoon een kledingstuk, mensen.
Het is zo vermoeiend, want dan kom je zonder BH... dan is het weer je
Ik had zelfs ooit een collega die kwam met zo'n shirt, gewoon een wit t-shirt. En dan waren er van die borsten opgetekend. Gewoon zo'n streepje eigenlijk in
de
nippel.
Ja, die heb ik ook, dat shirt. Ja, van tits.
Ja, en dan twee collega's echt haar aanspraak van... Ja, en zo vraag je er ook wel om, hè, aandacht daarop.
Waarom?
Het zijn twee streepjes. Like,
oh
wat,
my.
Doe normaal.
Ja, ja. Waar vraag je om?
Echt hoor. En nou, de rest is nog draag... Oh, nee, wacht. Ook al is het nog zo warm buiten, draag geen mouwloze hemdjes of slippers. Nou, slippers kan ik nog enigszins inkomen. Draag sieraden met maten. Sieraden die geluid maken of veel bewegen leiden af van het gesprek. Hou eventuele make-up netjes en subtiel. Een natuurlijke look werkt het beste. En dan krijg je kledingadvies voor mannen.
De zullen. Die kunnen niks namelijk.
Dit vind ik de allerleukste. Neem je cv en een schrijfblok mee in een map of in een nette tas.
Dit is dus advies wat vrouwen blijkbaar dus niet nodig hebben. Maar mannen wel. Nee.
Zorg ervoor dat je schoenen en sokken matchen met de rest van je outfit. En dat ze netjes en schoon zijn. Dat moet er wel even bijgezegd worden. Want dat kunnen mannen niet zelf. Is een pak gewenst, maar heb je geen pak in de kast, dan kun je deze ook huren of lenen. Mm. En zorg in ieder geval voor dat deze goed past. Dus dit is heel erg van meedenken, omdat de zullen zelf niet weten waar ze een pak kan krijgen. En dan is het verder is een verzorgd uiterlijk erg belangrijk. Ga naar de kapper, maar doe dit niet op het laatste moment in verband met snijwondjes. Het is zo'n
het laat zo goed zien ook hoe de lat anders ligt. Hè? Dus bij mannen is het echt zo de bare minimum waarvoor we je een soort setje willen geven. En bij vrouwen die zijn echt al 10 keer daar voorbij. Want de kapper hoeven we niet meer aan de vrouwen te vertellen.
Nee,
die
gaan er al
heen. Zijn ook wel schoon. Ja. Maar,
Maar goed, wel even om te noemen. Want deze aflevering verschijnt pas over 2 weken online. Mm-hmm. Janna heeft de Nationale Vacaturebank gemaild. En kreeg een heel positieve reactie terug dat er werk van wordt gemaakt. En dat ook de jongen die haar terugmailde, die zei: ik ga persoonlijk op toezien dat het aangepast wordt. Dus ik ben benieuwd hoe het over de 2 weken is.
Ook dat het één lijst zou worden, toch? In plaats van voor mannen en voor vrouwen.
Zij zei van, dit is makkelijk op te lossen. Gewoon één lijst. Ja.
Gewoon verzorgd.
Ja, gewoon verzorgd.
Whatever
mensen.
That means.
Ja, nou, inderdaad, want bij vrouwen is dat dan weer dus make-up.
Ja.
Ja, dat is ook belachelijk. Hebben we dan antwoord gegeven op de vraag? Ik denk het wel, hè? Van wat kan ik terugzeggen?
Ja, namelijk dat je je energie meer liever besteedt aan werk. Je zei het zelf al en de quote
en de
van Caitlin.
Ja. Marilot, ik zou hem normaal voorlezen, maar zou jij het willen doen? Want ik moet het hoesten. Ja. Ik heb dus geen corona, dat was de uitslag van de test, heb ik net niet gezegd. Maar de hoestdrank wil niet helpen.
Oké, poststuk 2. Hey Marilotte en Nidia. Ik heb met veel plezier naar jullie podcast geluisterd. Al moet ik bekennen geen vaste luisteraar te zijn. Mijn vriendin volgt jullie ook op Instagram en kwam dit tegen. En dan heeft hij een screenshot meegestuurd van een story die wij laatst online hebben gezet. Van een, wat is het? VWO...
VWO 5 wiskundeboek.
Wiskundeboek,
en dan een formule.
Ja, en dan is het idee dat ze dan het ideale lichaamsgewicht voor vrouwen moeten uitrekenen. Nu zegt de briefschrijver, nu ben ik auteur bij een wiskundemethode, niet deze. En dacht eens op onderzoek te gaan of er ook zoiets bij ons in de boeken staat. En kwam het volgende tegen. En dan is er een berekening voor hoe je je ideale gewicht kan uitrekenen.
Maar er staat ook bij, veel mensen zijn benieuwd naar hun ideale gewicht.
Is dat zo?
Als een soort van, oh, oké. Okay. Marloes heeft een ideaal gewicht van puntje kilo. Bereken hoe lang ze is. Dus het is een soort van... heel erg aangenomen dat dat iets is wat bestaat.
Ja, geen idee. Ik wist niet dat er iets als een ideaal gewicht bestond, maar zal wel.
Ja.
Nu kun je bakkeleien, leukste woord, bakkeleien over wat beter is. Maar volgens mij is dat niet waar het over gaat. Het lijkt mij dat dit confronterend kan zijn voor mensen van deze leeftijd, kinderen eigenlijk. En dan vooral de term ideaal. Een overduidelijk waardeoordeel. Ik vroeg mij af waar dat eigenlijk vandaan komt. Want toch bijzonder dat twee methodes dezelfde term gebruiken, nietwaar? Als auteur ben je vaak bezig om kale wiskunde ook zo nu en dan te vatten in een voorbeeld van die wiskunde uit het echte leven. Dus bij lineaire formules, wat hier het wiskundige onderwerp is, zoek je naar lineaire formules uit wetenschappelijke literatuur. En natuurlijk kom je dan van alles tegen, maar het blijkt dat er echt veel van zulke formules zijn die over gewicht gaan. De BMI-formules kom je ook vaak tegen in wiskundeboeken bijvoorbeeld. Blijkbaar is de mens nogal gefascineerd hierdoor, ook in de wetenschap. Het gaat dan vrijwel altijd over gezond gewicht, overgewicht, ondergewicht, dat soort termen. In de vaak Engelstalige medische literatuur is dan het ideaal gewicht een bepaalde zone tussen over- en ondergewicht in. De auteurs in kwestie hebben hier denk ik niet verder over nagedacht dan dat het een mooi voorbeeld was van wiskunde in actie en de term ideaal gewoon overgenomen. Wat mij betreft is het eindresultaat best wel kwalijk. En in het geval waar het ideale gewicht van een vrouw moet worden berekend, zelfs verwijtbaar. Op zijn minst zeer ongevoelig en tactloos. Nu staan wij wiskundigen niet bekend om onze gevoeligheid of ons tact. Maar toch mag zoiets wel voorkomen worden wat mij betreft. Ik heb wel een paar vragen over dit onderwerp en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen deze te beantwoorden. Vraag 1. Hij heeft 3 vragen. Was de term gezond in plaats van ideaal beter? Je komt dat bijvoorbeeld vaak tegen bij berekeningen met de BMI. Ik kan me voorstellen dat het verschil tussen gezond en ideaal niet een geweldige verbetering is, maar ik weet dat ook niet zeker. Vraag 2. Kunnen opgaven met berekeningen van over- en ondergewicht überhaupt niet? Ook niet als ze zo wijdverbreid zijn in de medische literatuur. En wat van het feit dat overgewicht een groot maatschappelijk medisch probleem is? Ik heb het dan dus niet over de vorm van een lichaam. Maakt dat nog uit? En waar ligt de grens? Kan een opgave met groeicurves van kinderen tot en met 10 jaar wel? Ook als het hier gaat over onder- en overgewicht? Wat als het tot en met 15 jaar is? Het lijkt of ik hier expres de grens op zoek, maar dit soort opgaven staan of stonden in wiskundeboeken. Het zijn namelijk wiskundig gezien hele mooie toepassingen van de geleerde stof. Gewicht zal vanzelfsprekend altijd in wiskundeboeken staan, net als bijvoorbeeld lengte en tijd en oppervlakte. De meest strikte opstelling zou kunnen zijn dat je het dan nooit over mensen hebt. Maar dit is ook een gemiste kans om wiskunde toegankelijker of realistischer te maken voor een leerling. En dat is nu juist een veel gehoord commentaar op wiskundeonderwijs. Te abstract of onbegrijpelijk. Ik hoop van jullie te horen. Goed, Bram.
Zo, ben blij dat ik hem niet tevoren
ja, Ik had hem wel even mogen oefenen.
Die hele wiskundeopgave die we dus gedeeld hadden, die heeft behoorlijk wat losgemaakt bij onze volgers. Want ja, we hebben dus heel veel reacties gekregen van mensen die zeiden van, yo, ik weet nog heel goed dat ik deze opgave moest maken. En dat het mij pijn deed, dat het is blijven hangen. Dat ik toen met een eetstoornis struggelde of gewoon in het algemeen met mijn gewicht. En als er dan ergens gesproken wordt over een ideaal gewicht, wat veel mensen dan doen, is uitrekenen, oh, is mijn gewicht dan ideaal? En ook nu kregen we heel veel berichtjes van minst feministische, kon toch niet laten om even uit te rekenen wat mijn ideal weight was. Het maakt iets los bij mensen, zo'n opgave. En de Engelse term van die formule, die is dus van HAMWI, dat is ook de Ideal Body Weight. HAMWI Method heet het. Dus dit is dan, ja, dit is nou eenmaal het woord wat ze ooit aan die formule gegeven hebben, wat gewoon niet zo handig is.
Ja, maar het is wel echt niet handig, want ik weet dus, ik zat zelf toen ik tiener was natuurlijk ook te struggelen met mijn gewicht. En alle opgaves die ik moest maken over BMI, ik kan me goed herinneren dat dat een belangrijk onderdeel was. En ik heb zelfs een keertje met biologie moesten we echt gewicht, zeg maar, dat we moesten wegen in de klas. Er moest allemaal opgeschreven worden door iedereen. En daar moest dus ook echt een formule mee gedaan worden. Nou, dat was echt horrific. Dat staat nog steeds. Het was bijna traumatisch gewoon. Ik heb toen ook nee gezegd. Maar dat zijn van die. Ik denk wel echt dat onderwijsmakers, de wiskundeboekenmakers, daar dan niet over nadenken.
Nee,
ik denk dat
heel veel mensen, en dan ook vooral mannen, lastig kunnen begrijpen hoe hoog de druk is voor vrouwen en jonge vrouwen, meiden ook, om aan een bepaald ideaalbeeld te voldoen. En dat ideaalbeeld zit op heel veel vlakken, maar gewicht is daar een heel groot onderdeel van. Mm-hmm. En als je dat totaal niet kunt, of je daar niet in kunt inleven, dan zie je natuurlijk ook helemaal geen fout in deze opgave. En we hadden ook namelijk reacties van mensen. Ik had hem namelijk ook op Twitter gezet. Daar is het iets minder, zeg maar, de fijne honingballen community. Die dan reageren van, ik snap het probleem niet. Wat is hier nou aan de hand? Wat ik wel een interessante reactie vond van meerdere mensen gekregen. Die werkte in het ziekenhuis. Of in ieder geval die maakte de opmerking dat het te maken heeft met, ik kan het nooit uitspreken, anesthesie.
Dat klopt.
Dus je moet dat je moet dat uitrekenen. Want aan de hand daarvan kan je kijken van hoeveel medicijnen moet ik toepassen. Ik zeg dit nu in super leke taal, maar ik denk wel dat iedereen het nu kan voelen.
Ja,
maar
dat had ik ook voor mijn operatie.
Dat is ook een super interessante casus.
Ik zou dan zeggen tegen zo'n wiskundepersoon die zo'n boek schrijft van, deze persoon moet geopereerd worden aan de hand van het HAMWI-gewicht in plaats van de ideal weight of whatever. Je geeft het een andere term. Kun je berekenen hoeveel vloeistof of whatever. Maak daar een leuke opgave omheen. En het is niet meer zo op dat ideal gericht. Dat lijkt me al, dus dat ideal woord, dat woord schrappen lijkt mij dus al een goed idee. Maar dat zegt Bram natuurlijk zelf ook. En dan vraagt hij vervolgens, was de term gezond misschien beter geweest in plaats van ideaal?
Nee, omdat het dus ook
veel bij BMI komt. Nou, precies.
Ja, want
ongezond ben ik dan opeens.
Ja, maar inderdaad, want ik denk dat dat voor elk individu is dat weer anders. Bovendien, bijvoorbeeld als je het hebt bijvoorbeeld over spiermassa of vet. De spiermassa is volgens mij zwaarder dan vet. Dus dan kan je een ongezond BMI hebben. Terwijl je gewoon, weet ik veel, super gespierd bent. En daar dat klopt niet. Nee. Dus het is maar gewicht. En dan neem je dus al die andere dingen neem je niet mee. Sowieso kan je niet zomaar op gewicht af zeggen, jij bent gezond of ongezond. Dat kan gewoon niet.
Nee.
Dus ik zou ook zeker het woord gezond niet gebruiken.
Gezond of ongezond. En dan was dus ook nog vraag, kunnen opgaven met berekeningen met overgewicht en ondergewicht überhaupt niet? Want het is een groot maatschappelijk medisch probleem. En ja, wat daar lastig aan is, is dat overgewicht op dit moment nog altijd gekoppeld wordt aan allerlei stereotype denkbeelden rondom lui zijn. Oh, jij kan je lifestyle blijkbaar niet aanpassen. Jij zit alleen maar bij de McDonald's. Yeah. Jij sport niet. Allemaal bullshit natuurlijk, maar dat zit er nog steeds heel erg aan vast. En zolang dat zo is, ja, is het best wel lastig om dat soort woorden...
Ja, en zeker in de
middelbare schoolcontext
gebruiken. Want daar al zolang al dat stigma heerst en zolang al die vooroordelen er zijn... Tieners zijn daar hartstikke, hoe noem je dat, ontvankelijk voor.
Ja, en het gaat niet helpen om te horen bij de wiskundeles dat je niet aan het ideal weight voldoet of dat je overgewicht hebt. Want dat weet je wel, als dat het geval is. Yeah. Het is echt niet zo dat je, doordat je daarop gewezen wordt, dat je dan opeens denkt, ik moet een andere lifestyle of zo.
Ja.
Want dat denken heel veel mensen. Hè? Van ja, we moeten het de hele tijd maar benoemen. Want we moeten mensen helpen om gezonder te worden. Ja. Allemaal van die rare.
Wat is er dan
aannames.
Trouwens mis mee om het überhaupt het Hamwi-gewicht te gaan noemen? Want gewoon de manier is om het aan te duiden. En dan kan je misschien even de context geven.
Ja, het is dus niet het ideal body weight. Is de ideal body weight Hamwi method. Dat is wat ik nu tegenkom. Dus. Nou ja, je zou dan een beetje afwijken van de term die misschien in ziekenhuizen gangbaar is.
Ja, dan kan je zeggen, door meneer of mevrouw Hamwi uitgevonden. Dat is deze berekening.
Ik zat ook nog te denken met ondergewicht overgewicht. Je had ooit hier een artist, had je volgens mij Tanja de Nijlpaard. Zo'n mega Nijlpaard. Je kan het toch ook bijvoorbeeld over Tanja Nijlpaard. Kan je toch ook een leuke opdracht van Tanja Nijlpaard heeft weer 5 bakken te veel vis gekregen. Want de verzorger die was. Ik heb dan gelijk zin om allemaal leuke scenario's te gaan bedenken.
Maar kijk, wat jij nu zegt is heel leuk. En dan, kijk, ik snap dat de formules dus naar het echte leven moeten worden vertaald. Maar de zin, veel mensen zijn benieuwd naar een ideale gewicht. Is niet dat het voor mij dan helemaal gaat leven.
Nee, terwijl als ik het heb over Tanja en 5 bakken vis te veel.
Hoor.
Ja. Dus wij willen best wel helpen, Bram, om creatieve ideeën te bedenken.
We are game. Zijn
er, was ook nog, er was nog een vraag, hè? Er waren heel veel vragen. Oh, waar ligt de grens? Kan een opgave met groeicurves van kinderen tot en met 10 jaar wel? En als het onder een overwicht gaat, wat tot en met 15 jaar is? Nou, ik zou dus hier eigenlijk gewoon van weg blijven en andere manieren proberen te vinden om dit soort opgaves wel te doen. Want ik snap wel wat hij zegt van het is nou eenmaal een belangrijk onderdeel uit de boeken en het leeft veel en Ja, probeer creatief te zijn en andere leuke dingen te bedenken. Want volgens mij over dat lengte, we hebben een stukje in ons nieuwe boekje opgenomen over lengte. En dat was dan voor haar weer, voor degene die we daarover geïnterviewd hebben. Zij was lang vergeleken dan met de
groeicurves van meisjes.
Ja, maar dat was dan voor haar geloof ik weer zo'n ding, toch? Dat zij dan elke keer in de klas, weet ik, dat ze op een rijtje moesten of whatever.
Ja, en dat of dat jongens haar lengte willen vergelijken met die van hen.
Ja.
Maar en ook dat, want haar tweelingbroer, geloof ik, groeide ook zo, was ook
maar
zeg maar
was
lang,
niet
maar
hand.
Daar was niet een soort van je moet groeiremmers en zo. Dus er wordt meisjes dan verteld, dit is te lang of nu ben je te lang en nu moet je groeiremmers en jongens niet. Dus daar ligt ook gewoon heel veel gevoeligheid.
Ja, ja. Het is gewoon, en als je dit zelf niet hebt, dan lees je hier dus allemaal overheen.
Ja.
Dan heb je dit helemaal, deze opgaves. Ik weet ook bijvoorbeeld niks meer van dit soort, ik wil sowieso wiskunde verbannen uit mijn hoofd, maar ik weet het dus niet meer. Maar op jou heeft het dus heel veel indruk gemaakt. Dus doe het gewoon niet.
Nee.
Ja.
Wees creatief.
Nou, zijn we het daar eindelijk een keer over eens, Mariel? Graag even wat aandacht voor onze sponsor, Fabo by Beate Oeze.
En de nieuwe collectie die ze gelanceerd hebben, de BMW20-lijn.
Dat klinkt als iets met auto's.
Maar het is een collectie van kleurige vibrators.
Ja, en ik heb er hier eentje uit de collectie voor me, want we mogen er allebei een testen. En hij, laat ik het maar een zij noemen, is inderdaad kleurig. Turquoise, roze en paars. En matcht best wel goed ook met mijn outfit.
Ja.
To be honest. Niet dat ik van plan was om een outfit aan te hebben tijdens de testen. Maar toch mooi meegenomen.
De mijne is paars met turquoise. En geel. En heet de Base Wand Vibrator. Ik koos deze uit omdat ik niet per se van de penetratie ben. Zoals velen van jullie weten. Maar ik las dat de Base Wand ook dient als een massagestaaf. En qua clitorisstimulatie kan ik er waarschijnlijk ook wel mee uit de voeten. Ze voelt in ieder geval lekker zacht.
Ja, die van jou dat is een soort staaf met een bol aan de bovenkant, als ik hem moet omschrijven. En de mijne heeft ook een soort uitsteeksel. Het is een soort penis met daaraan een kleine penis met konijnenoortjes, toch? Is dat, Angelique, als je dat zo
de traditionele rabbit.
De rabbit,
alleen
ja,
dan,
precies.
Maar het
ja.
lijkt alsof je gewoon twee vingers zo opsteekt van hier voor je.
Hier voor je clitoris.
Het heet ook de meta-rabbit vibrator, inderdaad.
Oh, ik zet de mijne wel even aan. Even voelen hoe die vibreert.
Hallo? Oh.
Hallo?
Oh, dit is een soort, hoe heet dat ook alweer? Dat mensen naar geluidjes luisteren.
Een hoorspel.
Een hoorspel. Dat bedoelde ik niet, maar
oh, ik dacht,
Oké, ja, ik hoor het.
Ze heeft 11 standen, volgens de info op de doos. En die bol is dus flexibel. En die trilt dus mee. Maar ik kan de staaf kan ik dus uitzetten en de bol die blijft dan trillen.
Oh. En die van mij is ook aan ondertussen. Okay.
Wow, die van jou maakt allemaal cirkelbeweging.
Ja, yo. Dat is ook fascinerend.
Okay, ja, die van mij die kan dus... Hij trilt nu. Oh, ja, nou, je wordt helemaal meegenomen, lieve luisteraar.
Lang indrukken.
Ik moet even op de stand hier nog even uitkomen. Maar okay, het hele ding trilt nu. En de bovenkant kan ook losse rondjes draaien. En hij kan dus ook alleen rondjes draaien zonder te trillen.
Zoveel standen.
Zo.
Hij is ook waterproof, dus ik ga hem sowieso uitproberen onder de douche.
Ja, nou, stay tuned voor onze ervaringen.
Of sla zelf aan het vibreren met een van de 5 exemplaren uit de collectie, die allemaal zo hun eigen show hebben.
Met promocode DAMNHONEY10 krijg je 10% korting als je bestelling boven de €50 uitkomt.
Dat is 10 in cijfers, dus DAMNHONEY10.
Ga naar pabo.nl en zoek op de PMV20 collectie.
Heel weirdly klinkt dat super rustgevend.
Nou, oh ja. Dus, oh.
Ja.
Ja.
Een soort ASMR dan.
Dat ja, woord zochten ja. we. Ja,
dankjewel. Ja.
We moeten het even hebben over endometriose. Zoals de trouwe luisteraar wel weet, hebben wij het boek Period Power begin dit jaar vertaald. In het Nederlands de cyclusstrategie. In dat boek leert auteur Macy Hill je hoe het bijhouden van je cyclus je kan helpen om je cyclus in je voordeel te laten werken.
Ja, en afgelopen maanden hebben we heel hard gewerkt om deel 2 van de cyclusstrategie te vertalen, namelijk de hormoonrevolutie. En in dit deel gaat Macy dieper in op specifieke fases in je leven waarbij er veranderingen in je hormoonhuishouding zijn. Ook komen er verschillende aandoeningen aan bod, zoals PCOS, PCOS, PMDD, dat is een zware vorm van PMS, en dus endometriose.
En voordat we de hormoonrevolutie vertaalden, hadden we wel eens gehoord van endometriose en andere wisselingen in de hormoonhuishouding. Maar echt weten wat er aan de hand is, dat was niet het geval. How things have changed. Macy leerde ons dat je niet zomaar genoegen moet nemen met een opmerking van je huisarts en je omgeving. Die zegt, krampen horen er nu eenmaal bij. En wij weten nu redelijk wat endometriose is, door Macy. Thank you, Macy. Maar we vinden dat iedereen die kennis moet hebben. En daarom zitten we nu in de studio met Angelique, die zelf endometriose heeft. Kun jij uitleggen wat het is?
Inmiddels wel. Het is slijmvlies. Dat lijkt op baarmoederslijmvlies, maar dat is het niet. Dat zich gaat verkleven op plekken in je buikgebied. Dus dat kan bij je baarmoeder zijn of je eierstokken. In mijn geval zat ook bij mijn darmen en bij je blaas en...
Dus niet per se alleen in je baarmoeder?
Nee, absoluut niet. Er zijn zelfs gevallen, extreme gevallen, waar het in je longen of in je hersenen zelfs gevonden wordt. Maar het overgrote deel is in je buikgebied.
Ja.
En dat levert allerlei klachten op, waaronder hele zware menstruaties, heel heftige pijnen en nou ja, een rits aan klachten.
Had jij ooit hiervan gehoord voordat je zelf de diagnose kreeg?
Nee.
Geen idee.
Het was ook toen ik de diagnose kreeg van ja... De eerste arts zei...
Wat?
Ik denk aan endometriose. Ik zei, wat?
Ja.
Ja, en dan zou je dus geopereerd moeten worden. Toen kwam een hele rit. Ik wil eerst thuis googlen wat het is.
Ja.
En dan gaan we wel eens verder praten. Maar ja, ik had er nog nooit van gehoord.
En met welke klachten begon het bij jou?
Nou, ik was eigenlijk mijn hele leven al aan de anticonceptiepil. Dat had te maken met een aandoening die ik als jong kind had. Mijn bloed stolde niet goed. Dus de eerste keer dat ik ongesteld werd, was ik gelijk 2 maanden ongesteld.
Oh, holy shit.
Dus toen was het zoiets van, ja, intense. Je moet aan de anticonceptie. Nou, dat heb ik eigenlijk mijn hele leven gehad.
En dan gewoon door de pil doorslikken en dan...
Toen wel eerst helemaal doorgeslikt inderdaad, een hele lange periode. En toen in rond mijn 20ste mocht dat gewoon de normale pil. En dan kreeg ik wel een stopweek, maar ja, dat telt niet eigenlijk echt.
Nee, klopt.
En dat was zo rond 2016 dat ik dacht, nou, ik las hier ook meer over. En ik dacht, die pil, mijn hele leven, dat kan nooit goed zijn. Ik wil gewoon eens proberen te stoppen ermee. Dus ik ben toen gestopt en nou, mijn cyclus kwam op gang. Ik begon het allemaal mooi bij te houden. In sync met de maan. Dus ik was helemaal blij. Soort van, oh, wat fijn. Maar eigenlijk was het elke maand werd het steeds heftiger. Tot het punt dat ik echt niet meer kon werken en lag te creperen op de bank. Niet meer kon lopen. En de enige relief was dat ik in bad ging liggen. Toen dacht ik, dit is toch niet helemaal goed.
Nee.
En toen ben ik eigenlijk gaan aankloppen bij... eerst bij de huisarts uiteraard. En dat was ook zoiets van, dat hoort er nou eenmaal bij.
Ja, dat was oprecht wat er tegen jou gezegd werd?
Ja, sterker nog, ik kreeg een zak mee met oxycodon. Een van de zwaarste pijnstillers, morfinepreparaten. Van, hier, als je pijn hebt, neem dit maar. En dat was zelfs de apotheker, die keek me aan. Dit is heel veel oxycodon. Is je wel verteld je mee moet omgaan en dat het best wel wat effecten heeft?
Mag ik, ik ben dan ook benieuwd, was de huisarts een man of een vrouw?
Een man.
Oké.
Ja,
ik kan toch, ja, oké.
Ja, maar die had ook helemaal geen idee van endometriose. Dat soort woorden kwamen toen nog helemaal niet ter sprake.
Nee.
Dus ik nam eens zo'n pil toen ik heftige pijn had. En ik zag letterlijk vogels in mijn huis vliegen. Dat ik dacht,
wow,
ik ben zo aan het spacen. Dit kan niet goed zijn.
Nee. Maar dan kan je ook helemaal niet mee werken. Of ik weet niet of je auto rijdt, maar dat soort dat.
Ja, autorijden lukte ook niet inderdaad. Dus dacht ik,
het is ook zo gek alsof ieder menstruerend mens een paar dagen per maand vogels moet zien. Ja. Om maar door de menstruatie heen te komen.
Ja,
dat is heel raar.
En gelukkig, ik ben natuurlijk dat ik dit niet op jonge leeftijd, maar wat ouder. Dat ik dacht, dit klopt gewoon niet. Dit kan gewoon niet kloppen. Dus toen ben ik ook gelijk mee gestopt. Mijn moeder zit ook een beetje in de zorg. Die zei, neem die dingen niet meer.
Nee.
Ja.
Dus direct mee gestopt. En vervolgens gewoon weer naar de huisarts. En die heeft me toen doorgewezen naar een gynaecoloog. Die heeft toen een echo gedaan. Zegt, we kunnen niks vinden. Nou, en dat was
weer het einde eigenlijk.
Ja, dat was weer eens van, je deal hier maar mee. Nou, toen heb ik er weer een paar maanden mee gedeeld. En de klachten werden alleen maar erger. En op een gegeven moment had ik ook last van mijn blaas. En bij het plassen deed het heel erg pijn. Weer een nieuwe klacht erbij. Dus ik ga nu nog een keer naar de huisarts. En die zeiden, we denken aan nierstenen. Dus ik via een heel urologisch traject, nierstenen, allerlei testen daarop gehad. Nee, het zijn ook geen nierstenen. Dus zo ben je echt maanden verder. Tot ze uiteindelijk zagen dat er een vernauwing zat bij mijn urineleider. Dus het buisje dat je van je blaas naar je...
Naar je plas had, denk ik, toch?
Ja, precies. Ja, dat.
Ja.
En toen opeens, dus ze zagen die vernauwing. En daarvan zeiden ze ook, ik denk, dit zou heel goed kunnen dat dit je hele leven er al zit.
Oh, maar en hoe zien ze, dat is met een echo?
Ja, dat was een renogram, heette dat. Dus er werd de vloeistof in mij gespoten. En dan moest ik onder een soortachtige MRI.
Ja.
En daar zagen ze dus van, er zit een obstructie.
Ja, maar dit was dus ook niet om te zoeken naar endometriose.
Nee,
maar naar
iets in manieren.
Ja, precies.
Ja, en daarvan zeiden ze toen van, dit kan goed zijn dat je hele leven al zo niet doorloopt. Ik zeg, maar ik heb niet mijn hele leven klachten. Ik heb nu klachten, dus ik vind dat toch een rare ding. En toen had ik gelukkig een uroloog die best wel alert was. Die zei, je loopt ook bij de gynaecoloog, ben je geweest, toch? Hebben ze daar niks gevonden? Zou het niet misschien daar iets mis kunnen zijn of een combinatie ervan? En zelf wist ik ook, ik had die blaasklacht alleen als ik ongesteld was. Dan was gewoon alles stond op ontploffen.
En had je dat gecommuniceerd of niet?
Dus dat zei ik tegen hem. Ik zeg, ik heb het alleen dan. Hij zei, dan moet je toch misschien nog naar een gynaecoloog. Weer een echo, weer niks.
Nee.
En toen heb ik gewoon geëist. Ik zeg, ik ga zo niet doorleven. Ik wil gewoon een MRI. Regel het maar.
Ja.
En uiteindelijk heb ik die ook gehad. En daar was echt op te zien dat mijn hele buikgebied vol zat... endometriose.
Met dat weefsel.
En toen was het opeens ook alert en alle zeilen bij van, het is endometriose. Dan gaan we een actieplan maken.
Ja,
en bij jou was dat dus alles bij elkaar anderhalf jaar?
Ja, zoiets.
Ongeveer? Ja.
Dus 2016 dat ik stopte met de pil. Na een paar maanden later kreeg ik de pijn. En begin 2018 had ik de officiële diagnose gekregen.
Ja, dat is relatief snel.
Dat hoorde ik ook.
Het verschrikkelijke daaraan.
Ja, de gemiddelde tijd tussen de eerste klachten en de diagnose is zo'n... Wat is het?
7,5 jaar, zegt Macy.
7,5 jaar. Ja, echt lang. Ja. En met uitlopers tot 12. Dus je kan echt heel lang met dit soort dingen doorlopen. En omdat de mentaliteit dan heerst van...
Schouders eronder.
Eventjes doorzetten. Ja. Zo erg is het niet. Word je de hele tijd... En omdat je het dus niet op een echo kan zien.
Nee, toch? Niet altijd, nee. Inderdaad. Sommige vallen niet.
Nee.
Bij mij dus totaal niet. Dus daar kampen, ja.
Heb je dan ook zo'n kijkoperatie uiteindelijk? Want ik had gehoord dat je met een kijkoperatie eigenlijk pas echt goed kunt zien.
Of, ja. Nou, ik heb geen kijkoperatie gehad om het te diagnosticeren. Want dat zagen ze al op de MRI. Maar uiteindelijk heb ik de echte operatie, de grote operatie, wel gehad. En daar was het ook gewoon zo duidelijk wat ze zeiden. Dus,
ja, want er was ook een vraag van een luisteraar. Van, klopt het dat je het alleen met een kijkoperatie kan zien?
Ja, ik dacht dus van wel, maar jij zegt dus
dat een MRI, dus
MRI ook.
Kan.
Ja. MRI kan ook, maar ook dat is weer zo'n geval. Er zijn ook gevallen dat het niet
dat
wordt
niet
gezien. Dus het is ook niet altijd.
Maar dit is denk ik, dat komt, lijkt mij ook, omdat het op zoveel verschillende plekken in je lijf kan. Alles heeft waarschijnlijk ook andere symptomen.
Ja.
Het uitzicht telkens, het is niet één ziektebeeld.
Nee, kan zelfs trouwens ook bij cismannen. Het is heel kleine kans, maar cismannen kunnen dus ook endometriose hebben, omdat het weefsel, het is dus niet echt baarmoederweefsel. Nee, het lijkt er dus op. En dat kan dus. Ja.
En het is dus niet bekend hoe het
ontstaan is.
Nee, ik dacht ook voor de grap dat laatst. Voor de grap. aan mijn gynaecoloog. Toch na die operatie, na het hele traject. Ik dacht, laat me eens vragen. Gewoon open van hoe ontstaat dit nou? Omdat er zoveel verhalen rondgaan op internet. En hij zei ook van, ja, eerlijk gezegd, we weten het gewoon niet. Er zijn 3 of 4 theorieën. Eentje is de retrograde menstruatie, dat menstruatie terugvloeit en dat daar dan iets misgaat.
Ja, dat klopt dus niet.
Nee,
want
precies.
Want als je die theorie volgt, dan 1, cismannen kunnen dan geen endometriose hebben.
Nee.
En 2, dan zou het hetzelfde weefsel moeten zijn.
Juist.
Maar het lijkt op het weefsel. Dus terwijl deze theorie, ik weet dit niet allemaal zelf. Ik heb het allemaal uit het boek van Macy. Maar deze theorie schijnt heel wijdverbreid te zijn. En heel erg ook dat artsen dit ook nog steeds denken. Ja. En nog steeds ook zo communiceren naar mensen.
Zeker, heel veel.
Is niet waar. Maar het is wel inderdaad een van de grootste theorieën die er is. Ja.
En andere is, je bent gewoon zo geboren. Het zit in je genen, werd ook bij mij verteld. Dus je kan er sowieso niks aan doen. Je genen zijn gewoon, fucked up.
En er is een theorie over stamcellen, geloof ik, toch? Die dan op een verkeerde of op een bepaalde manier door je lijf zouden reizen, maar dat heb ik ook aan mee.
Die las ik in dat boek inderdaad, die had ik nog niet gehoord. Ja. Maar,
En als het dan genetisch is, heb jij bijvoorbeeld in je familie mensen die ook dit soort klachten hebben?
Dat ben ik wel gaan navragen. Ja. En dan hoor ik dat ik best wel veel tantes heb die eigenlijk gewoon hun hele leven hele heftige menstruatie hebben gehad. Dat ze niet naar school konden. Mm. Maar daar is gewoon nooit een diagnose over geweest. Mm. Dus die ook nu naar mij kijken van volgens mij had ik dat ook wat jij hebt. Maar
ja, want we hebben het net over dat het soms uitloopt tot 12 jaar. Maar ik denk dus ook dat er
gewoon
dat
mensen
genoeg
niet gediagnosticeerd
zijn die niet
worden.
Weten dat ze het hebben.
Ja, zeker.
Ja, ja, want hebben we dat eigenlijk al gezegd? Dat 1 op de 10 vrouwen heeft het. Of 1 op de 10 mensen
heeft
met een baarmoeder.
Vorm ervan.
Ja.
Ja, en dan, dat is heel veel.
Ja.
Dat is heel veel voor iets waarvan we, toen we op Instagram vroegen, heb je een vraag over endometriose? Dat de vraag meerdere keren was, wat is endometriose?
Ja,
en het is niet bekend. Het is niet, mensen weten niet wat het is.
Klopt, en mensen hebben wel verhalen van, het deed zoveel pijn, ik ben flauw gevallen.
Mm-hmm.
Of het voelt bijna, het lijkt wel op of mensen die zeggen van, als ze dan eenmaal bevallen zijn, van, dat vond ik eigenlijk vond ik het helemaal niet zo heftig, want die pijn die kende ik al.
Ja.
Dus dat is wow.
Ja, dat is super heftig.
Ja.
Ik heb me dat ook wel eens afgevraagd. Als ik zoveel pijn had, ik denk, zal dit bevallen zijn? Want dan kan ik er wel doorheen, zeg maar. Met
dan kan ik het aan.
Ja.
Ja.
Maar ik heb niks. Ik heb het niet om te vergelijken, maar het, zo intens schreeuwend van de pijn is het wel.
Wat deed je als je dan zo'n hoe noem ik het, een aanval of als het gebeurde? Hoe vang je dat op? Of hoe doe je? Ja.
Man, ik heb het geluk dat ik een bad heb.
Ja.
Dus dat was het enige wat een beetje een soort van opluchting gaf. En heel erg proberen te mediteren. Dat was een gegeven moment een podcast van Daniel Laporte. Dat is Amerikaanse, heeft een hele mooie poëtische stem. En ik merkte als ik dat opzette, dan kwam ik in een soort wereld van gewoon dat ik even weg kon drijven. En dan viel ik vaak meestal in slaap. En als ik sliep, dan was het wel, dan voel je de pijn uiteraard niet. Maar zodra je weer wakker wordt, dan is het gewoon weer. Ja.
En was je dan meerdere dagen?
Ja. Hoe lang duurde het?
Of gaat het met een soort op en af? Of hoe moet ik het voor me zien?
Ja, het begin was dan een beetje, je voelt het een gegeven moment aankomen. En toen wist ik, oké, de komende 3 dagen is gewoon verloren dagen.
En dan kan je ook niet naar plekken toe. Hoe heb je dat op je werk bijvoorbeeld gedaan? Kon je dat communiceren daar?
Nou, ik wist natuurlijk eerst niet wat het was. Dus ik had toen, het werd steeds erger ook. Dus er was een fase dat ik wel naar werk ging, maar dat ik echt zo voor mijn show nog een uur op de bank lag. Met gewoon een kruikje en oké, we moeten show maken. En in de studio zat met dat kruikje zo helemaal ingestoken. En mijn spreeks deed en dan weer snel... Oeh.
Zeg maar alles wat je in je had, gebruikte je dan net even die show nog eruit te knallen en dan daarna weer...
Precies, gewoon alle kracht eruit. Ja. Maar op een gegeven moment lukte zelfs dat niet meer. Moest ik me gewoon echt ziek melden. Was ik gewoon elke maand een week niet aanwezig. Ja. Of een paar dagen niet aanwezig. Altijd hopende, please laat het in het weekend het heftigste zijn. Want dan hoef ik me niet ziek te melden.
Ja. En, oh, dat is zo in zo'n invasie op je leven.
Ja.
Maar degene bij wie je dan aan moest geven van ik ben ziek, die wist dan wel dat het rondom je dat het met je menstruatie te maken had.
Ja, dat heb ik ook gewoon eerlijk gecommuniceerd. Ja. Zo.
En wat was daar de reactie op?
Ja, eerst ook gewoon van ja, zij is ook een mannelijke manager heb ik bij Caro en Cervé dan voor 3FM. Mm-hmm. Die had zoiets van ja, wat vervelend. Gewoon echt heel meelevend.
Okay, ja.
En ik hoop dat ze vinden wat het is.
Ja, dus je kon het wel gewoon eerlijk zeggen.
En heb je daar nog enige schroom of schaamte of zo over gevoeld? Of dacht jij gewoon, praat jij gewoon ook over je menstruatie met mensen?
Ja, nou ja, niet zo makkelijk op werk. Maar ik voelde geen schaamte. Ik denk, ja, dit is wat het is.
Ja.
Dit zijn mijn klachten. En ja, ik kan niet meer van maken. Dus, ik kan niet werken en dit is de reden.
Ja.
Ja. Maar niet dat ik altijd zo open was of zo.
Nee, ja, je moest wel. Je werd natuurlijk gedwongen als je echt niet kan komen. Ja,
en er zijn nog veel mensen, denk ik, ook die dus dit niet durven.
Ja.
Ook al zouden ze het misschien wel willen zeggen. Want ik had het even met een vriendin erover dat we deze aflevering gingen maken. En zij is dus een keer flauwgevallen vanwege de kramp. En zij weet niet of ze dit heeft hoor. Maar ze is ook later even spiraaltje. Blablabla. Maar wel dus die extreme pijn. En ze was dus knock-out gegaan en had ze een enorm blauw oog. En toen is ze toch naar werk gegaan. En dat de collega's ook zeiden van, hé, maar wat doe je hier? Maar dat je dus zo in je hoofd hebt van, ja, maar ik kan toch niet thuis blijven omdat ik ongesteld ben.
Ja, dat had ik ook wel eens inderdaad. Ja. Ik dacht, dit is echt een hele stomme reden om me ziek te melden. Want, en ook omdat ik geen diagnose had nog, dacht ik, dat moet ik elke maand me gaan ziek melden.
Ja, en dat is dus heel weird. Dat we met z'n allen dan denken van, het is maar ongesteld zijn.
Ja.
Dus dat we niet kijken naar de intensiteit van de klacht of wat het met jou doet, waardoor het niet lukt. Maar dat je het woord ongesteld er al aan op hebt geplakt. En dus denk je van, andere mensen om me heen worden ook ongesteld. En die komen naar werk, dus moet ik het ook maar kunnen.
Precies. En zeker omdat ik zelf... Want ik had natuurlijk hele lichte menstruaties, omdat ik altijd aan de pil zat.
Ja.
Dus ik was juist een beetje diegene die altijd zei van, nou, voor mij valt het wel mee.
Oh,
en al die mensen stellen zich een beetje aan.
Oh, maar dat is wel ook interessant om dit dan dus te horen. Dat je dus juist eigenlijk in dat andere kamp zat van, nou, kom op mensen.
Zo erg kan het toch niet zijn?
Ja.
Ik bedoel, ik kan gewoon alles doen. En opeens word je daarmee geconfronteerd en denk ik, oh,
dit is waar de mensen het over hebben.
Sorry man, sorry als ik je ooit gekwetst heb. Zeg maar.
Ja.
Wat waren er toen het gediagnosticeerd was, de vervolgstappen?
Nou, ik zat daar en die arts zei dat het is endometriose. En die zei dus we moeten gaan opereren. Dan gaan we het wegsnijden en dan ben je 6 weken uit de running. Maar we moeten eerst nog een buisje plaatsen bij urineleider, want dat zit ook niet goed. En ik was echt zo van, wow, wacht, wat?
Wow,
ik hoorde eerst voor het eerst het woord endometriose. Dus ik was eerst een beetje overrompeld van, ik wil helemaal geen operatie.
Nee.
Dus ik had heel veel klachten in mijn leven gehad, maar ik ben nog nooit geopereerd, echt. Gewoon zo onder narcose urenlang.
Mm-hmm.
Dus dat was in eerste instantie heel eng. Hij zei van, oké, die operatie, die grote operatie, daar mag je nog even over nadenken dan. Maar je moet nu wel al, er moet een soort dubbel J-katheter heet dat, tussen mijn urineleider worden geplaatst. Want mijn nierfunctie werd echt met rap tempo gewoon minder.
Het groeit dat weefsel, dat groeit ook en dat blokkeert het?
Ja, en dat bleef het blokkeren. Dus...
Het is toch ook, omdat het dus gaat bloeden als je of zeg ik dit nou verkeerd? Het gaat bloeden, dat weefsel. Of het wil weg, het wil afgestoten. Terwijl het kan nergens heen.
Dat is het volgens mij, ja.
Dus dan krijg je een soort gekke verklevingen of opbouw van... Want ja, het hele ding is dat het via je vagina natuurlijk weg...
Normaaliter wordt het afgestoten.
Ja. Maar dit weefsel, wat er dus op lijkt, maar het niet is... zit dus op allerlei plekken waar het niet...
Ja,
het
en dan volgens mij komt je immuunsysteem dan dus in actie... omdat er weefsel is wat daar niet hoort, maar wel weg wil.
Ja.
En dan komt je immuunsysteem in actie en dat kapselt het dan in... Want dat is wat er gebeurt met ontstekingen. En dan krijg je dus ontstekingen in je lijf op plekken waar dat spul zit.
En dan gaat het shit blokkeren.
Ja, en dan krijg je littekenweefsel. En ik denk dus dat littekenweefsel zal zo gevaarlijk zijn geweest.
En ook tijdens elke menstruatie. Normaal, je baarmoederweefsel gaat dan een beetje opzetten. En dan word je ongesteld en dan gaat het weg. Maar al die andere plekken gaan ook opzetten terwijl je ongesteld bent.
Ja.
Dus daarom maakt het die pijn extra heftig op die plekken.
Want het reageert natuurlijk ook op oestrogeen, op oestrogeen.
Ja, dat is het hele ding waarom je dus maar één keer in de maand... omdat het met die gaat gewoon met je
gaat
cyclus
met de hormonen mee.
Dus je voelde je eigenlijk de rest van de maand...
Best wel oké. Maar er zijn ook vrouwen die hebben de hele maand gewoon klachten.
Okay,
op een gegeven moment kan het zo heftig zijn... dat je lichaam gewoon geen tijd heeft om te herstellen... en je gewoon non-stop klachten hebt.
Mm-mm.
Ik wil heel eventjes, we kregen een verhaal of een ervaring van iemand doorgestuurd. En die zegt, ik heb endo en dacht heel lang dat het wel meeviel. Sta ondertussen op de wachtlijst voor een operatie waarbij ook de baarmoeder verwijderd wordt. En ben met heftige pijnstillers begonnen. Kan nog steeds niet bevatten hoe snel het is gegaan van valt wel mee. Naar echt toeleven naar een operatie zodat ik mijn leven terugkrijg. En ik denk dus dat is dat je, omdat we met z'n allen dan denken, het is maar ongesteldheid. Yeah. Stel je niet zo aan. En dat het dan zo ernstig is dat je opeens, zoals jij ook vertelt, opeens moet je een operatie ondergaan. En lig je. Jij bent 7 uur volgens mij onder narcose geweest. Ja. Dat lijkt me zo'n heftige klap. Omdat we daar dus niet op voorbereid. We worden er niet op voorbereid. Nee. Dat het kan zijn.
Nee. Je leven verandert gewoon op zo'n moment. Weet je, je hebt natuurlijk gewoon ook allemaal plannen en dingen die je wil gaan doen in de toekomst.
6 weken herstel, zei je net ook.
Ja. Nou, voor mij, een van de redenen waarom ik die operatie in eerste instantie niet wilde, was omdat ik dacht, ja, ik kan niet 6 weken van werk weg zijn. Ik bedoel, dat kan gewoon niet.
Ook die gedachte, hè? Van, ja. We moeten door. Ja. Er is geen tijd voor dit soort,
dit soort dingetjes.
Terwijl het natuurlijk vet belangrijk is.
Het is gewoon mijn leven.
Maar dus die katheter, heet het nou katheter?
Ja, dubbel J katheter.
Dat moest jij sowieso.
Dus die had ik als eerste inderdaad. En dat was een kleine narcose van 30 minuten. En dan zat er opeens een soort buisje in mijn lichaam. En die moest dan telkens vervangen worden om de 4 maanden. Dus dat was om de 4 maanden steeds.
Om de 4 maanden ook met die narcose en alles?
Ja, dus dat had sowieso al een hele impact op mijn lichaam. En gewoon mijn hoofd op alles. En toen was het zoiets van, we kunnen niet blijven doorgaan met dit om de 4 maanden.
Nee, maar ook jij vervangen. Niet. Toch?
Ik ook niet. Nee. Mijn leven was telkens, was ik net weer een beetje lekker. En toen dacht ik, de volgende week moet ik weer.
Wow, wat dus intens.
Uiteindelijk heb ik dat 3-4 keer gedaan. En toen was het echt, bij mijn arts had ik zoiets van, je wil zo graag opereren. Moet dat nou wel? Kan het niet anders? Toen heb ik een second opinion aangevraagd in Veldhoven bij een hele goede gynaecoloog. En eigenlijk zei die precies hetzelfde. Dus heb ik nog een vriend van mij, heeft een vrouwelijke gynaecoloog die heel erg met holistische manieren bezig is. Dus ik heb haar toen gemaild. In Duitsland zit ze. Met translate alles en zo. En eigenlijk zei zij ook hetzelfde.
Ja.
En ik dacht, ik kan het wel fixen met acupunctuur en goed eten. Maar eigenlijk iedereen om me heen, zelfs de acupuncturist en de healers, die zeiden allemaal, dat is leuk. Maar het moet ook gewoon uit je lichaam, want het is te veel. En het is een en-en, niet of.
Nee, je gaat het niet weghalen daarmee.
Nee, je kan klachten, symptomen verminderen, maar het blijft er zitten.
Ja, dat is ook wat Macy trouwens schrijft over. Ze geeft dus allemaal tips hoe je ermee om kan gaan. Nou, acupunctuur is daar inderdaad één van. Maar die chirurgische zeg je dat? Ingreep?
Incisie.
Ja, incisie chirurgie. Ja, dat inderdaad wel. Of ablatie, dat kan ook. Dat je het wegbrandt, geloof ik.
Oh ja, ja.
Nou ja, dat wel echt. Het is net waar je je goed bij voelt, uiteraard. Maar dat wel, soms kom je er eigenlijk niet.
Ja.
Maar goed, dan heb je die knoop toen doorgehakt.
Ja, uiteindelijk was het mijn collega Eva Koreman. Die ging toen, stuurde echt zo'n appje in de groep van, ik ben 6 weken op reis door de Himalaya, weet ik veel waar ze ging. Uiteindelijk deed ze mee aan Expeditie Robinson, maar goed.
Oh,
weet je?
Wow.
En toen dacht ik echt, dus jij gaat 6 weken in de Himalaya en ik ben helemaal twijfel om 6 weken voor mijn eigen gezondheid tijd vrij te nemen.
Dat is wel een goede eye-opener.
En dat was echt zo, wat ben ik aan het doen? En toen heb ik gelijk de arts gebeld van, plan me maar in. En uiteindelijk duurde het, zei dat geloof ik ergens, ik weet niet meer eens wanneer. Maar dat heeft toen nog maanden geduurd voordat je dan op zo'n wachtlijst komt. En dat een beetje opschiet. Want mijn operatie moest dus en een chirurg, en een uroloog, en een gynaecoloog. Dus het was gewoon een multidisciplinair team.
Ja.
En die moesten allemaal tegelijk beschikbaar zijn, 7 uur lang. Dat vergt wat planning. Dus uiteindelijk 21 augustus kreeg ik opeens.
En krijg je dan je datum door? Hoe lang van tevoren is dat?
2 weken van tevoren. Dus 3 weken van tevoren kreeg ik hem door. Dus ik weet nog, ik was op werk en opeens belde hij ze van, we hebben een datum, 21 augustus. Het was echt zo, okay.
Dat lijkt me zo heftig.
En wist jij van tevoren dat het zo'n lange operatie ging zijn?
Nee, hij had verteld 4-5 uur.
Ja, dat vind gemiddeld. Ik ook al
is
lang.
Is ook al heel lang inderdaad. En daar schrok ik al van qua narcose.
Ja.
Maar dat het zo lang zou duren, had ik ook niet verwacht.
En moest je dan van tevoren nog een bepaalde, weet ik veel, moet je aanpassingen maken in je leven voordat je zo'n operatie mag ondergaan? Of?
Nou, daar zegt ze dus niks over. Maar dat heb ik uiteraard wel zelf gedaan. Want ik hou wel van die aanpak gewoon op allerlei manieren. Dus ik ben toen heel veel yoga gaan doen. Heel veel acupunctuursessies, healing sessies. Heel goed gaan eten, heel goed gaan sporten. Zodat ik echt op mijn meest fit was.
Ja.
Die
en
operatie
ook
inging.
Qua mindset natuurlijk. Dus zo klaar mogelijk voor zijn. Of
Ja. En ik vroeg ook toen aan die arts, is er iets wat ik zelf kan doen? Ze zei, nee. Toen dacht ik,
ja, het is goed met jou.
Precies, dat geloof ik niet. Hetzelfde als bijvoorbeeld met voedsel kan je ook heel veel ondervangen qua klachten bij endometriose. En ik heb toen heel vaak gevraagd, wat kan ik zelf doen om die klachten te verminderen. Ja, pijnstillers.
Oh ja.
Altijd. Ja. Terwijl ik zelf dan op onderzoek uitging. En dan merkte ik gewoon dat er echt wel dingen waren die enigszins hielpen daarmee. Ja. En dat vind ik dan zo jammer dat er niet even iets over wordt gezegd.
Ja, dat er niet iets van begeleiding is.
Is er gewoon nog niet. Of niet bij artsen.
Weinig, ja.
Dat endometriose is nog steeds gewoon een heel... Ja.
Nou ja, dat is een heel vaag vak. Maar ik denk ook dat misschien voeding ook misschien of niet direct wordt gezien als een oplossing.
Ja.
Dat ook.
En dat is het natuurlijk ook niet. Maar het is natuurlijk wel goed om dat mee te nemen.
Ja. Ja. En er zijn een paar, dus één ziekenhuis in Den Haag... die wel echt zo'n heel team heeft dat je ook een diëtiste krijgt... En een verdere begeleiding daarin. Maar voor de rest is dat eigenlijk heel weinig.
Minimaal.
En ook omdat, want ik heb ook wel eens met mensen gesproken... die geloven daar gewoon totaal niet in. En als je daar aankomt van wat kan ik doen, voeding... oh, dus ik doe het verkeerd. Het kan ook heel kwetsend zijn. Van als je zelf iets in de hand hebt, dat je blijkbaar dan niet goed doet.
Ja, of dat je een soort van de dader er of zo van bent. Dat je dat gevoel er bijna van zou krijgen.
Ja. Kijk, ik heb dat niet. Ik pak alles aan wat eventueel iets kan verbeteren.
Ja.
Maar ik spreek ook wel eens met mensen... als ik dan zeg, ik pak mijn verantwoordelijkheid erin. Die zeggen, maar ik ben hier niet verantwoordelijk voor.
Nee,
dit
en
is
dat
mij
is natuurlijk ook zo.
En dat is ook
terecht.
Zo. Het is beide
en het
waar.
Is natuurlijk ook wel. We hebben ook wel veel van mensen gehoord met chronische ziekte... dat zij te maken hebben met van die shit van... nou, je vertelt dan een keer je verhaal... en dan komt iemand van, heb je al yoga geprobeerd?
Ja, dat is ook zo irritant.
Dat is natuurlijk ook niet oké. Okay, maar als je zelf die stappen wil maken, dan...
En uiteindelijk ben jij degene die weet wat je nodig hebt... en wat je moet voelen.
Ja,
wat je wil en waar je zin in hebt en wat je wil uitzoeken... En waar je de energie voor hebt, dat ook.
Dat ook.
Zeker.
Maar als het er dan eenmaal... Oké, je hebt die operatie gehad.
Ja.
Dat is goed verlopen?
Ja.
En dan?
Het is tijdens de operatie goed verlopen. Dus ik was 21 augustus geopereerd. En toen opeens in oktober kreeg ik weer infecties. Dus mijn hele lichaam, hoge koorts, alles. Hmm. Ik ging toch maar naar het ziekenhuis voor de zekerheid. Uiteindelijk heb ik er weer een week gelegen.
Oh.
Omdat er toch iets niet goed zat. Mijn binnendarm was opeens ontstoken. En alles was ontstoken gewoon. Dus daar zat iets niet helemaal goed. Uiteindelijk liters antibiotica en mocht ik weer naar huis. En in januari had ik eigenlijk hetzelfde weer. Dus weer over ontstekingen, weer antibiotica. En toen dacht ik, moet toch even, dit kan ook niet zo doorgaan of zo.
Maar dit was dan na de operatie?
Dit was allemaal na de operatie, inderdaad.
Heeft dat dan te maken met de operatie dat daar iets fout is gegaan of zo? Of is het gewoon, it's back?
Dat
niet?
Dat weet ik dus niet. Ze zeggen, als je het echt goed heb weggesneden, alles, dan kan het in principe niet meer terugkomen. Maar het is zo'n dun laagje wat ze moeten wegsnijden. Ook al blijft er maar een klein beetje ergens over, dan kan dat weer gaan opzetten en alles en zo. Dus, maar ze weten niet of dat met die operatie te maken heeft of dat het gewoon los ontstekingen zijn geweest. Dat weten ze niet.
Hmm.
Maar het is wel, want ik had heel erg gerekend natuurlijk, 6 weken, oké, 6 weken vrijgenomen, dan begin ik weer in oktober.
Ja.
En dat liep gewoon anders.
Ja.
Uiteindelijk, ik ben nu meer dan een jaar verder. Het is nu pas sinds een maand of zo dat ik me echt weer goed voel. Dus het is uiteindelijk een veel langer traject geweest. Ook gewoon mentaal gezien, wat er allemaal op je afkomt. En je hebt natuurlijk zo lang onder narcose gelegen. Ik geloof dat dat ook wel iets met je doet. En
had je een moment waarop je dacht... Hey, nu voel ik me weer... nu ben ik weer lekker wakker geworden of zo. Of nu voel ik me weer... Was daar een specifiek moment wat je kan aanwijzen?
Ik denk echt een maand geleden. Dat ik opeens, ik werd gevraagd voor een evenement om daar te komen chillen. En in die periode daarvoor was ik iets van, daar ga ik geen energie voor.
Nee.
Weet je, ik zeg bij voorbaat al af, misschien, ik denk niet dat ik kan komen. Maar mocht ik komen, dan zie je me vanzelf wel. Dat was gewoon mijn standaard reactie op dingen. En toen dacht ik, leuk. Ik heb er zin in.
Ja.
Let's do it.
Het is ook fijn om dat opeens weer te ervaren.
Ja.
Dat je dat gevoel hebt.
Toen dacht, het was voor mij even zo'n belletje van, ik denk dat ik wel weer op een soort oud niveau, of op een... Me goed voel gewoon.
En ben je dan niet aan de hormonale anticonceptie?
Wel.
Nu wel?
Ja.
Oké, want dat is een soort tussenmanier. Dat zou kunnen helpen, dacht ik. Maar het probleem is dat het ook een beetje kan coveren.
Ja, dus ik ben er ook niet
want
blij
dat
mee.
Want wat bij jou aan de hand was. Je wist niet dat dit gaande was,
precies.
Want je was aan de pil.
Precies.
Ah.
Dus het was ook een van de doelen van deze operatie voor mezelf was. Zodat ik daarna van die pil af kan.
Mm-hmm.
Maar na die operatie zei de arts ook van slik het toch nog maar even door, want de kans is dat het kan terugkomen. En aan de ene kant zeggen mensen dus het kan niet terugkomen, maar ik was toch een beetje bang. Ik denk, tijdens dit herstel blijf ik het wel even slikken. Ook omdat ik steeds die ontstekingen kreeg. Ik denk, alles bij elkaar, ik kan dit niet hebben om dan weer heel veel pijn te hebben of zo. Maar ik ben nu wel op een punt dat ik denk, ik ga het nu wel echt afbouwen. Ik wil dit niet afbouwen, ik ga er gewoon mee stoppen.
Ja.
Maar ook omdat ik me nu goed voel en een soort eetpatroon heb dat voor mij klopt en mentaal lekker zit. Dat ik denk van oké, nu kan ik het met goede energie weer aan om, om te stoppen ermee.
Wat heeft dit alles mentaal met jou gedaan? Want fysiek hebben we nu al veel gehoord. Ja. Maar ik denk dat het mentaal ook een behoorlijke klap geeft.
Ja, zo op heel veel verschillende levels. Toen ik het hoorde, voelde ik in eerste instantie best wel een soort schaamte. Omdat je iets hebt in je baarmoedergebied, je vrouwelijke gebied. En ik ben single, dus ik had echt zoiets van ja, wanneer en hoe ga je dit vertellen? Ja. Zeg maar. Ik bedoel, het is niet, ik kan waarschijnlijk nog gewoon kinderen krijgen, dus het zit nu allemaal wel goed. Maar ik dacht toch, er klopt daar iets niet. Dus het voelt alsof je opeens geen goede datingkandidaat meer bent.
Hmm.
En dat klinkt echt heel stom, maar dat is wel
wat het gevoel wat je ervaart.
Ja, ja, ik denk van ja, als ik dit vertel, dan gaan mensen, mannen in dit geval, denken van oké, laat die maar zitten.
Gedoe.
Ik ga wel ja, daar heb ik geen zin in, dat gedoe. Dus dat was wel echt een schaamte voor mij. Op een gegeven moment heb ik het wel bekendgemaakt, ook op mijn eigen podcast en op social media. Ook toen voelde ik die schaamte, maar ik dacht toch van ja, dan is het maar zo. Die mannen wil ik toch niet, die niet kunnen dealen met dingen die ik heb. Maar dat vond ik wel heel lastig. Dus dat was een mentaal ding. Het gebrek aan energie. Het gebrek aan niet je dromen kunnen waarmaken. Ik heb echt het gevoel dat ik een soort van 3-4 jaar van mijn leven heb stilgestaan. En niet echt op mijn toppen of heb kunnen functioneren zoals ik dat graag wil.
Ja, en ook een moment in je leven waarop jij met je carrière natuurlijk ook zo woep de lucht in gaat. En waarop je eigenlijk vol ook er wil zijn.
Het was eigenlijk, ik begon november 2016 bij 3FM. En dat was de periode dat die klachten begonnen. Dus eigenlijk de hele tijd dat ik bij 3FM zat, had ik gewoon vrijwel altijd pijn of veel pijn. En als ik daar nu op terugkijk, denk ik ook van ja, ik snap ook wel waarom bepaalde dingen gewoon niet lekker liepen daar. Waarom ik gewoon niet dacht dat ik niet op mijn plek zat. Omdat het, ik voelde me gewoon niet goed.
Je gaat het ook koppelen natuurlijk aan elkaar. Van 3FM is die klachten of soort van in je hoofd is het allemaal, tegelijkertijd.
Oh, ik heb dan zoveel dingen gekoppeld.
Ja.
Ja. Ik ging toen met een jongen om die ook niet helemaal, een man, die, weet je, dat zat gewoon ook echt niet lekker.
Hmm.
Dus ik ging ook van, als hij uit mijn leven is, dan gaat het waarschijnlijk beter.
Maar dat is heel menselijk om te doen. Dat je naar verklaringen of naar oorzaken gaat zoeken. En dan hoopt dat het, als je dat dan gaat aanpakken, dat dan ook de klachten verdwijnen.
Ja.
Maar
je wil toch zelf iets in de hand hebben of zo.
Ja, dat is heel menselijk natuurlijk.
Ja.
En wat is jouw drijfveer? Want je zegt, ik voelde wel schaamte.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment ben je er wel heel open over gaan praten. Want je hebt er ook op de radio over gepraat.
Ja.
En je praat er hier over.
Ja.
Wat is de drijfveer daarachter?
Daar hebben we verschillende dingen. Ik had een eigen podcast, Angelique's Voice Notes. En daar sprak ik altijd open over alles wat er in mijn leven omging. En daar probeerde ik inzichten uit te halen. Toen dacht ik, wie ben ik als ik dan dit deel, wat nu heel groot deel van mijn leven is, als ik dit niet deel? Dat vind ik heel raar, want dan kan ik niet open praten. Dus dat was een overweging. Daarnaast ook, de arts zei ook, 1 op de 10 vrouwen heeft dit. Ik kende 1 ander meisje. Meisje, zeg ik het weer.
Meisjevrouw.
1 andere vrouw die dit ook heeft. Maar dat kan niet. Ik ken zoveel mensen.
Ja.
Het kan niet dat er maar 1 is en ik. Dat klopt gewoon niet. Dus ik dacht, als ik mij uitspreek, misschien komen er dan meer mensen op mijn pad. En dat gebeurde massaal ook inderdaad. En ook als een soort van, ik ben toch ook een mediapersoonlijkheid. En wellicht helpt het om me uit te spreken, om bijvoorbeeld dat onderzoek te bevorderen. Want dat hoorde ik dus ook.
Ja,
er is gewoon minimale geld beschikbaar voor dat onderzoek. Ook omdat maar de helft van de wereldbevolking het heeft. En daar dan weer 1/10 van.
Maar de helft, dat is heel veel.
Ja, het is gigantisch veel.
Ja.
Maar toen ik dat hoorde, dacht ik ook van, ja, maar ik snap ook wel dat daar geen geld, want je hoort niemand erover. En als je niemand erover hoort, dan
ja, en de
combinatie
van,
niks.
We hebben elkaar dus aangeleerd dat we er niet over mogen zeuren.
Ja, ja, precies.
Dus dat zorgt er ook voor dat de drang vanuit de medische zorg natuurlijk niet aanwezig is. Want als jouw huisarts denkt, even pilletje erin en door. Ja, waarom zou je dan een oplossing gaan vinden?
Precies.
Ja.
En
sowieso is in de medische wereld natuurlijk het geld nog heel oneerlijk verdeeld. En is er veel minder geld voor onderzoek of voor problemen voor mensen die dus een baarmoeder hebben en dit soort klachten hebben.
Ja,
wat echt verschrikkelijk is.
Precies. En je merkt nu wel, sinds ik de diagnose kreeg en nu, dat er best wel veel al veranderd is. Dat er veel meer mensen open over praten. Je hebt heel veel van die hulpgroepen op Facebook die hierover praten. Ook in de media. Ik heb laatst een campagne gedaan met Libresse samen.
Oh, de baarmoederverhalen.
Baarmoederverhalen, inderdaad. Ja. En dat daar was specifiek gericht om, in mijn geval dus, om Zoom-sessies te doen met vrouwen die het ook hebben. Dus ik deed een oproepje en er kwamen heel veel reacties binnen. En ik heb met die vrouwen letterlijk in een Zoom gezeten en gekletst over hun ervaringen. En dat ik ook dacht, dit is zo wat we nodig hebben. Want zelfs, ook al ging het iets beter met mij, Of gaat het beter met mij? Dat ik al die verhalen hoor, denk van jeetje. Dit is fijn om te horen van andere vrouwen. Maar ook hoe sterk vrouwen zijn. En hoe we ons soms er doorheen sleepten. Want ik hoorde echt verhalen van ja, toen deed mijn been het niet meer. Maar ja, toen ging ik toch maar naar werk. Oh. Denk ik echt, wow. Weet je, hoe dan?
Ja.
Dat kan toch niet zo langer? Dan moet toch gewoon, dit moet gewoon een ding zijn. Ik heb endometriose, oké. Nou ja, dan hoort dit erbij. En houden we daar rekening mee.
Ja.
Net zoals als je een andere heftige diagnose krijgt. Dat mensen weten, oh, oké. Nou.
Dan moeten we dus hier neer mee. Ja,
en dan krijg je ruimtezus en zo. Juist. En dan kan je zorgen, dan kan je wat later. Dat soort dingen. Ja, en dat er maatregelen genomen worden. En dat het genormaliseerd wordt ook.
Ja.
Ook al die schaamte eromheen, dat moet gewoon weg.
En zoveel vrouwen hebben, want ik sprak ook in die Zoom-sessie met vrouwen die gewoon het aan niemand hebben verteld. Die het, nou, hun partner wist het. En verder rest, vrienden wisten het niet. Die wisten niet waarom ze dan soms gewoon pijn had of niet kwam opdagen. Werkgevers die het niet wisten. Dan denk ik, ja.
En dit is allemaal vanuit een soort schaamte van het heeft te maken met ongesteld zijn en dus praat ik er niet over.
En vanuit, ik wil niet moeilijk doen.
Oh ja. Niet de ruimte willen innemen.
Want ja, ik was wel even een moeilijk geval. Dus ik heb heel veel werk gemist. En ook na mijn operatie natuurlijk heel veel weg geweest. Ik was wel even een gevalletje van ja, wat moeten we hier nou mee?
Ja.
Weet je, en dat kan ik dragen. Van ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar als je dat niet kan dragen. Ik snap ook dat je dan denkt van ik wil niet die zijn, man. Ik wil gewoon normaal, rustig. En niet te veel opvallen en niet te vermoeiend zijn voor mensen. Ja. Dus dat speelt ook heel erg mee. Ja.
Ik zag net, we hadden dus een vragenbox op Instagram gezet. En ik had ook een reactie hadden we gekregen van iemand die zegt van ik heb endometriose, maar zonder heftige menstruaties en verlammende pijnen. Dus dat kan blijkbaar ook.
Ja, je hebt een soort degrees erin, geloof ik, 4 gradaties.
Ja.
Mijn arts heeft nooit verteld welke, maar bij mij is dat ook echt overal. Maar je kan het dus wat heel heftig hebben, dat je hele buik vol zit, maar net op plekken die niet triggeren. Zodat je dus nooit last hebt.
Ja.
Of heel licht juist hebben. Dat het maar bijvoorbeeld alleen een beetje op je eierstok zit. En dan heb je er ook geen last van. Maar er zijn ook vrouwen die het heel licht hebben. Maar net op een pijnlijke plek. Die dus wel heel veel last hebben.
Oh ja.
Dus het is
zijn heel veel verschillende.
Ja.
Ja, en dat maakt het dan natuurlijk ook gewoon heel tricky. Omdat je niet, omdat het op zoveel verschillende plekken kan zitten. We kregen ook nog een brief net zo op de valreep binnen. Hallo honingballen, ik ben Laila, 27 jaar. En ik heb eindelijk mijn moed verzameld om jullie een vraag te stellen. Mini demonies. Mijn vraag gaat over endometriose. Ik heb al een paar maanden gekke symptomen die op endometriose wijzen. Maar mijn huisarts wil mij niet naar een gynaecoloog verwijzen. En zegt dat er niks aan de hand is. Ik neem haar advies natuurlijk serieus. En zij is nou eenmaal de expert. Wie ben ik om haar te vertellen dat ik denk dat er wel iets aan de hand is. Ik ben ook naar een andere huisarts geweest. En die zei ook dat het onzin is. En dat vrouwen altijd onregelmatig ongesteld zijn. Ik weet nu niet wat ik moet doen. Want er is wel echt iets aan de hand. En endometriose of niet. En het maakt mij soms zo onwel dat ik 2 dagen niks meer kan. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik serieus genomen word? Of ben ik mij aan het aanstellen? Ik vraag jullie niet om medisch advies, maar wel hoe kan ik serieus worden genomen zonder dat ik de huisarts vertel hoe ze hun baan moeten doen. Want helaas kan ik niet naar een gynaecoloog zonder verwijzing van de huisarts. Ik ben heel benieuwd. You go girls, lief Laila.
Oh, mag ik ook de PS voorlezen? Ja. Mijn minst feministische is dat ik toch niet durf alle details over mijn symptomen te beschrijven. En dat terwijl ik jullie kakpoep-scheid-aflevering... terwijl jullie kakpoep-scheid-aflevering mijn all-time favorite podcast-aflevering is. Ja, dit is natuurlijk verschrikkelijk.
Ja.
Niet dat het niet feministisch is, maar gewoon het hele verhaal.
Ja.
Macy schrijft hier dus de hele tijd over van niet je weg laten sturen met het is niet erg genoeg of het zit in je hoofd of het hoort er nou maar eenmaal bij. Wordt jouw leven lam gelegd door je menstruatie, dan is er iets mis en dan moet daar hulp voor komen.
Ja, volgens mij zou de richtlijn ook moeten zijn, als het niet met de paracetamol op te lossen is, dan moet je gewoon naar de huisarts en doordrammen.
Ja.
Want het is niet normaal. En als Laila zegt dat ze 2 dagen onwel is en
dat
niks kan. Dat is niet goed.
Nee.
Dus dit is ook iets wat we met z'n allen aan elkaar ook. Dit moet gewoon veel bekender worden van. Want het kan ook iets anders zijn natuurlijk. Hè? Het kan ook PCOS of whatever. Ja, je hebt heel veel verschillende aandoeningen rondom baarmoeder.
Ja.
Maar als we met z'n allen leren van het is niet normaal om heel veel klachten te hebben, dan komen we denk ik ook al een stuk verder.
Ja, dan is het niet een soort van even doorbikkelen, even doorbijten. Dit hoort erbij. Nee. Dit hoort er niet bij. Dit is niet normaal. Ga naar de huisarts.
En wat ook heel goed is om te doen, dat is dus het eerste boek van Macy gaat er heel erg over. Dus je cyclus bijhouden. Mm-hmm. Want op het moment dat je dat doet en er verandert iets, dan heb je ook echt die data van kijk, het ging altijd zo en nu gaat het zo. En dat is wel echt heel slim om te doen. Ook omdat je dus aan verschillende hormonale fases in je leven hebt.
Ja.
Dus een soort algemene tip los van de endometriose is dat denk ik sowieso goed.
Ja, maar
om je bewust te zijn van het is mijn lichaam. ik weet hoe het werkt. Ik weet wat er speelt. Ik weet dat dit nu raar is, niet fijn voelt, heel veel pijn doet. En dus wil ik medische zorg.
Ja, en dan heb je munitie om bij de huisarts aan te leveren.
Ja, want ze zegt van wie ben ik? Nou, jij bent precies degene die over jouw lijf weet wat er aan de hand is.
Maar ik moet nu ook denken aan de aflevering over endometriose van Komt de Mens bij de Dokter. Mm-hmm. Want daar vertelt, ik weet niet meer hoe ze heet. Mariska of Miranda? Ja. Nou, in ieder geval, zij vertelt dat er bloed uit haar navel komt.
Oh, ja.
Tijdens haar menstruatie. Maar dat zij dus zelf op een gegeven moment die link heeft gelegd.
Ze heeft zelf,
En toen heeft zij afgedwongen bij volgens mij de gynaecoloog. Want zij kwam bij de gynaecoloog en toen bloedde haar navel niet.
Ja.
En toen heeft zij zelf afgedwongen van als het weer gebeurt, dan maak je tijd voor mij en dan onderzoek je het.
Ja.
En dat heeft hij toen gedaan. Was eerst heel veel gedoe. Heeft hij toen gedaan en toen bleek zij gelijk te hebben. Dus wie ben jij? Nogmaals, je weet dat er iets mis is.
En dat vind ik zo mooi aan die boeken van Macy. Wat zij eigenlijk zegt is gewoon neem controle over je eigen lijf.
Ja.
En daar blijkt zo duidelijk uit dat wij ons als vrouwen ons lijf vaak gewoon niet kennen. Of niet de tijd nemen om te leren kennen hoe onze cyclus werkt. Maar ook hoe we reageren op bepaalde dingen. En als je dat goed weet, dan sta je ook zoveel sterker in je schoenen. Van hey, ik ken mezelf en dit klopt niet. Dus ik heb gewoon een verwijzing nodig.
Ja, we moeten ook een beetje meer leren vertrouwen op ons eigen gevoel rondom ons lichaam. Ja.
Maar alleen al dat tracken van gewoon elke dag even iets van een woord opschrijven wat de dag beschrijft van hoe je je voelde van je cyclus. En dus ook je cyclus dag erbij zetten. Dat heeft mij ook al zo erg geholpen. Ik kan dat echt iedereen aanraden. Ook Laila, hou een paar keer je cyclus bij hoe je je voelt. Je kan gratis van Macy's website zo'n track dingetje downloaden waar je het kan invullen. Het is heel simpel A4'tje, maar dan heb je even een soort hou vast.
Ja.
En hou het een maand of twee bij en kijk of je wat kan zeggen of wat ziet of iets van een patroon ontdekt waardoor je toch weer wat meer munitie hebt bij de huisarts.
En hou je pijn ook bij dan als je pijn. Want ik had ook zo'n app inderdaad, want toen werd ik nog gewoon gesteld, dus ik hield dat bij. Maar ook elke keer dat je zo'n graadmeter qua pijn. En dan zag ik gewoon op welke dagen het heftigste was. En dan kon ik echt inderdaad bij de arts mee aankomen van kijk, 4 dagen intense pijn en zoveel bloed. En je hebt gewoon een soort bewijs.
Ja.
Maar alsnog vind ik niet dat je dat bewijs nodig hebt. Ik vind wel, als jij als vrouw gewoon komt zegt van hey, dit klopt niet. En ik wil naar een gynaecoloog. Het kostte niks. Dus ik snap ook niet zo goed waarom mensen dan niet geloven.
Ja, en is het, ik weet niet of het zo is, maar als jij tegen de huisarts zegt, geef me die fucking doorverwijzing. Is het niet een soort van dat het dan eigenlijk
moet
gewoon
toch?
Moet?
Volgens mij
niet
wel.
Hoe het werkt.
Ja, ik dacht al.
Jij hebt nog een jaartje geneeskunde gestudeerd. Dus
ja, en een blauwe man dan. Maar dat weet ik niet eigenlijk. Maar ik heb heel erg dat idee dat als ik nu zeker weet dat er iets aan de hand is met mijn lijf, dat ik een doorverwijzing zou kunnen afdwingen.
Maar dat betekent wel, want ik heb bijvoorbeeld ook die MRI moeten afdwingen.
Ja. Mm.
Dus het betekent wel dat je gewoon sterk in je schoenen moet staan en gewoon aankomen van luister, ik wil een MRI. En dan krijg je, ik wil een MRI. Ja. En blijven vasthouden. En dat ik denk als zij zo bij de arts komt en zegt van ik wil een doorverwijzing naar de gynaecoloog. Ik ga niet eens mijn klachten bespreken. Ik wil een doorverwijzing naar de gynaecoloog.
Ja.
En ik heb daar recht op. En gewoon no arguments.
Ja.
That's it.
Ik hoop dat je een beetje power haalt uit de podcast nu dan. Want
dat hoop ik echt.
Hoop ik ook.
En anders, ik weet niet of je zo'n particuliere gynaecoloog, maar dan moet je het zelf betalen. Dat is ook weer niet de oplossing.
Ja, nee, maar dit hoort gewoon bij de gezondheidszorg.
Ja, dat hebben we recht op.
Gaan we
in
niet
dit
eens
land
over filosoferen? Nee. Dat is gewoon nee. Je die doorverwijzing die verdien je.
Ja.
Veel mensen vroegen ook van hoe weet je dat nou eigenlijk dat je het hebt?
Uiteindelijk moet het echt officieel gediagnosticeerd worden. Zelfs op de MRI kunnen ze nog van zeggen het kan wat anders zijn. Dus wat jij zei, zo'n kijkoperatie is de echte officiële manier om het echt te weten. Maar vaak kunnen ze het of op een echo of een MRI al enigszins zien.
Ja.
En het is inderdaad gewoon, als je menstruatie zo zwaar is en je hebt zoveel klachten, dan klopt er iets in ieder geval niet.
Ja.
Dus dat is altijd de graadmeter. Maar ook dingen als, want ik heb ook best wel veel vriendinnen die dan hele zware ibuprofen en zo nemen.
Ja.
Maar eigenlijk, als je daarop moet overleven, is dat ook al, dan klopt het ook niet.
Nee.
Want een paracetamol zou voldoende moeten zijn. Dus als jij op echt 3 ibuprofen per dag, dan zit er ook gewoon iets niet goed.
Ja, want dan ben je echt de pijnklachten zwaar aan het onderdrukken.
Ja.
Ja,
plus dat spul is gewoon echt trash.
Ja.
We hadden ook nog iemand die zei, ik ben bang om naar de gynaecoloog te gaan. Wat doe je dan als je bang bent? Vond jij dat eng om dat te doen? Of was het voor jou meer van, oké, ik moet nu, ik wil informatie, ik ga gewoon.
Ja, ik was heel blij om daar naartoe te gaan. Maar dat komt ook omdat ik eigenlijk sinds ik jong ben al een soort van heel veel medische trajecten te lopen.
Dus enigszins gewend daaraan.
Gewend aan onderzoeken. En voor mij was het gewoon, ik wil gewoon weten wat het is.
Ja.
En zo snel mogelijk ook.
Ja.
Dus ik kon niet wachten om daar naartoe te gaan.
Ja, misschien kan deze persoon vragen of er iemand mee wil. Zit ik te denken.
Dat is ook altijd wat kan je doen?
Ja, dat helpt altijd. Ja. En je kan altijd iemand meenemen de spreekkamer in. Want als jij dat wil, dan kan dat.
En sowieso, want toen ik het gesprek had van... nou, ik ga die operatie aan. Toen heb ik ook mijn moeder meegenomen. Ook gewoon uit clarity. Want ik ga vragen vergeten die ik wil stellen, maar gewoon vergeet.
Heel goeie.
Ja, plus, dit heb ik altijd als ik met Cato meega voor migraine onderzoeken.
Vriendin,
ja, dat is mijn vriendin. Die heeft migraine en dan gaat ze bijvoorbeeld naar de neuroloog. En dan vertelt de neuroloog van alles en die vraagt dan iets. Mm. En dan zeg ik, nee, daar heb ik geen last van. En dan zit ik daar met een soort van, hallo, dat heb jij wel.
Ja,
dus een ander ziet ook weer dingen aan jou die je zelf misschien ofwel niet ziet, of waarvan je denkt, ik stel me aan of dat valt wel mee.
Ja.
Dus het is altijd goed om iemand mee te nemen. Maar ik weet dus niet hoe dat nu zit met alle coronaregels en zo. Of je mensen zomaar mee
mag nemen. Daar heb ik eerder gezegd niet over nagedacht.
Nee,
dus misschien kan dan via Zoom iemand erbij. Via Skype of zo.
Ja, FaceTime of zoiets.
Ja, dat je je telefoon aanzet.
En gewoon een boekje met vragen, dat had ik ook.
Ja. Oh ja, ook
bijna elke
of neem het gesprek op of zo. Mag dat?
Nee, niet. Als je het vraagt, mag het denk ik wel.
Ik heb dat wel met mijn second opinion gedaan. Gewoon gevraagd van, hey, mag ik dit opnemen? En hij zei, ja, prima.
Ja.
Als je het maar niet uitzendt op de radio.
Ga zou ik uitzenden dat op de radio.
Ga er een podcast van maken.
En mensen die dus endometriose hebben. Jij hebt net al aangegeven van, nou, steun halen uit zo'n Zoom gesprek. Dat was voor jou prettig. En zijn dus ook Facebookgroepen, noemde je net.
Ja. Ja, en dat vind ik altijd een beetje dubbel in. Want dat heet dan lotgenotengroepen. En aan de ene kant heb ik daar heel veel support uit gehaald. En ook tips qua... voeding of hoe ermee om te gaan of net lekkerder te liggen, dat het minder pijnlijk is. Dus daar kan je heel veel support uit halen. En ook dan opeens het besef, er zijn best wel veel vrouwen, toch wel?
Mm-hmm.
Maar aan de andere kant kan je er ook zo mee worden gesleurd dat je de hele dag alles gaat lezen. En omdat al die verhalen zijn zo anders.
Mm.
Dus ik was ook bang bij die operaties. Ze zeiden ook tegen mij, je kan wakker worden met een stoma. Omdat ze ook bij mijn darmen gingen opereren. Dan ging ik al die verhalen lezen. Dacht ik, ik heb straks een stoma. En uiteindelijk was dat helemaal niet zo. Dus je kan jezelf ook helemaal gek maken. Dus haal er wel support uit, maar wel met mate.
Maar dit is sowieso een beetje het gevaar van het internet. En als je gaat googlen op je symptomen en wat je hebt. En dat je dan, ik heb bijvoorbeeld altijd kanker uiteindelijk. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben.
Je komt daar toch altijd terug.
Ja. Dus wees daar een beetje voorzichtig in.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat je er wel heel veel steun uit haalt. Vooral omdat
je niet
zo,
enige bent. Ja. Je bent echt by far niet de enige.
Nee. En ook echt gewoon praten met je omgeving erover.
Ja.
Zodat ze ook snappen wat als je een keer niet kan. Of als het gewoon allemaal niet moeilijk is. Op een gegeven moment toen ik het echt ging delen. Vriendinnen kwamen boodschappen brengen. En echt van die dingen. Ik bel Albert Heijn wel. Ze kunnen pas over 3 dagen bezorgen. Nou, dan eet ik wel gewoon.
Ja, de
rijst en zo.
Jij
weet
dacht
je?
Van ik ben de lastige persoon. Ja. Dat wil ik eigenlijk niet zijn. Maar eigenlijk was er dus heel veel steun en begrip vanuit je omgeving.
Heel veel steun. En ook telkens als ik die steun dan kreeg. Moest ik zo erg huilen. Omdat ik het gewoon bijna niet gewend was. En nooit echt zo heb durven vragen. En ik denk dat daardoor mijn vriendschappen ook echt hechter zijn geworden. Omdat ik echt vrienden had die zeiden, als jij mij niet belt voor steun, dan verpest je, maar dan beschadig je wel onze vriendschap.
Ja, want wat is dan eigenlijk de vriendschap?
Ja.
Als het alleen maar in een soort van happy times kan.
Precies. Ja. Want dat betekent ook dat ik in mijn niet happy times blijkbaar niet bij jou mag aankomen. Want dat wil je niet.
Ja.
Je wil alleen maar happy zijn. Dus
terwijl dat niet zo is. Want jij denkt ook, kom alsjeblieft naar mij toe.
Juist. Dus daar ben ik toen heel erg over gaan nadenken. Je hebt gelijk ook.
Ja.
Dus toen ik in oktober moest ik dan plots naar het ziekenhuis toe. Toen heb ik ook echt een vriend gebeld. En gewoon echt op 6:00 of zo. Eentje echt gezegd, kan je me naar het ziekenhuis brengen? Hij zei, tuurlijk.
Ja. Ja.
Dat ik ook bijna moest huilen. Van,
dankjewel.
Wat fijn. Maar dat hoort vanzelfsprekend te zijn.
Ja.
Ja, dus voor iedereen die er dus niet over durft te praten. Of niet met familie of omgeving of zo erover durft te praten. Ik denk uiteindelijk dat je omgeving je wel verrast.
Ja.
Of tenminste, je denkt misschien zelf, ik geef overlast. Maar in veel gevallen zal dat dan niet zo ervaren worden.
Nee. En als dat wel zo is, heb je ook een kijkje in je vrienden, man.
Nou, dat is
niet klopt.
Ja. Weet je ook weer met wie je je omringt.
Ja. Ja, want dat hoor je ook wel eens door verhalen van mensen die vrienden hebben die dan echt zeggen inderdaad. Je stelt je aan. Dan denk je, oh my god. Je moet echt nieuwe vrienden zoeken.
Ja, want ik zat dus wel net te denken van jouw werk heeft eigenlijk positief gereageerd.
Ja.
Jouw omgeving, dat is super fijn. Dat wil ik niet naar beneden praten. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen luisteren of die dit horen. Dat ze denken van maar dit is dus niet mijn situatie.
Precies. En daarin,
mijn werk vinden ze dit niet oké dat ik thuis
en daarin
blijf.
Voel ik me echt privileged gewoon bijna. Dat mijn werk zo begripvol was. Mijn vrienden waren begripvol. hoe het proces is gelopen en dat uiteindelijk de arts het gewoon allemaal serieus nam.
Ja.
Maar er zijn inderdaad genoeg verhalen van vrouwen die bijvoorbeeld geen vast contract hebben en worden ontslagen na een operatie of na een jaar.
Ja.
En waar gewoon geen begrip is. Dus ik besef me ook heel goed dat ik echt geluk heb gehad en in een goede situatie zit. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend inderdaad. Mm. Dus dat is inderdaad goed om te benoemen. Dat niet dat vrouwen luisteren van, oh, nou ja.
Chill
allemaal.
Chill. Nee. Werkgever.
Maar het is dus ook, ik denk ook die openheid die jij hierover hebt. Nou, één, heel fijn voor andere mensen die dit hebben. Maar ook gewoon, de wereld moet weten dat dit iets is.
Ja.
En dat het ernstig is. En dat er dus rekening mee gehouden moet worden. En daar moeten we gewoon met z'n allen naartoe. Dus,
en ook voor de mannen.
Ja.
Weet je, want mijn broertje weet nu donders goed wat het is. En hij heeft zijn eigen sportschool. En dan kwam een vrouw met soortgelijke klachten. Ja. En dan weet hij gelijk, misschien moet je het laten checken op endometriose.
Dit is top.
Ja. Dat wil je.
Ja.
Nou, daar moeten we naartoe, ja.
Heel erg bedankt dat je zo open je verhaal deelt. Hier, maar in het algemeen dat je gewoon zo je er hard voor maakt. Want ik denk dat het voor heel veel mensen superveel steun biedt.
Ja.
Nou, dus dank je wel.
Graag gedaan.
Komen we bij de afsluiter van deze aflevering. Damn honey, yes. En damn honey, no. Nidia. You know.
Ja, eerst even goed om te weten. We nemen deze aflevering vroeg op. Want Angelique gaat op vakantie, dus dat is heerlijk. En met vroeg bedoel ik dus lang voordat hij daadwerkelijk online komt te staan. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat we ingehaald worden door de toekomst. Dat
ik hoop
is laatst ook al een keer gebeurd. Dus dat er opeens allerlei positieve verbeteringen zijn rondom mijn no. Dan nu het verhaal. Of dat er bijvoorbeeld iets heel anders, heel super verschrikkelijks is. En als jullie denken, dan kom je hiermee aanzetten.
Ja,
Dit
goede disclaimer.
Ja, precies. Ja. We kregen een video doorgestuurd. Ik hou hem zo even in de lucht, dan kan je het ook zien, Angelique. Van een skatepark. En het is een installatie, een kunstinstallatie van kunstenaar Erik Kessels. En het is dus een skatepark waarbij de grond bestaat uit foto's van vrouwen met allemaal plastische chirurgie. En het heet Destroy My Face. En het idee is dus dat die skateboarders er overheen rijden en die gezichten kapot rijden.
Zo. Ja.
En,
sorry, ik lach maar het is grappig.
What the fuck inderdaad. Ja. Eerst denk je misschien nog, oké, het is kunst. Wacht even voordat ik mijn mening heb.
Ja.
Toch nog eventjes een beetje kijken en doen en lezen. Wat gebeurt hier nou eigenlijk?
Mm-hmm.
Ik heb het dus ook even opgezocht. En dan gaat het dus blijkbaar over de massa-fotocultuur waarin we leven. Dus dat het heel erg insta-perfect allemaal is geworden. En dat de individuele online propaganda vaak offline wordt doorgevoerd. En dat in dit kader cosmetische chirurgie heel gewoon is geworden en algemeen geaccepteerd. Maar, ik quote dit, hierin schuilt ook het gevaar dat er een overvloed aan operaties uitgevoerd worden die leiden tot misvorming en de persoon veranderen in een monster.
Oh.
Nou, en wat dus deze Erik Kessels gedaan heeft, deze kunstenaar, is ik geloof met een soort algoritme allerlei gezichten verzamelen waar cosmetische chirurgie op is toegepast, kan je dat zo zeggen. En daar zijn dus deze beelden uitgekomen. Het zijn dus niet bestaande vrouwen. Het is een samenvoegsel van heel veel verschillende foto's. En hij reageert er ook op van maar het is niet vrouwenhaat, want het zijn allerlei verschillende foto's. Er zaten ook foto's van mannen bij. Dit is nou eenmaal wat er uitgekomen is. Wat ik hier zie, is wel vrouwenhaat.
Ik kan het zeggen. Ja.
Want wat je doet, is gezichten van vrouwen bewust kapot laten rijden door jonge skateboarders. Dat is niet oké.
En ze monsters noemen.
Ja, nou dat ook nog inderdaad. Ja. Dus alle vooroordelen over cosmetische chirurgie, iedereen moet lekker doen waar die zelf zin in heeft. Dat was we altijd pleiten, daar valt plastische chirurgie ook absoluut onder. Het is walgelijk om te zien. En dan heb je ook op zijn Instagram heeft hij dus die foto's. En dan heeft hij zo even lekkere close-upjes van hoe die gezichten al zo lekker kapot gereden zijn. Zie je dus allemaal van die strepen over die gezichten lopen. Ja, het is inderdaad verschrikkelijk. Maar er is dus wel al van alles gaande. Dus mensen spreken zich uit. En ook nu, toen ik dit voor het eerst zag, was er nog niet zo heel veel op gereageerd. En nu zie je gewoon heel veel reacties met another privileged middle-aged male artist promoting violence against women among teenage boys. Dus dit soort heel veel reacties van dit is niet oké. Ja, ik snap ook hoe kom je erop om
maar
dit te doen.
Maar wat is je doel ook? Je wil awareness blijkbaar voor te veel aan plastische chirurgie.
Ja, je haat vrouwen die eigen keuzes maken over hun lichaam.
Ja, kijk, want ik snap dat je een concern mag hebben over het gemak waar soms jonge vrouwen mee geconfronteerd worden en die keuzes maken, alsof dat een enige keuze is, zeg maar. Als je onzeker bent, dan plastic. Ik snap dat je daar concern over kan zijn.
Ja,
maar
mag
dat
je over filosoferen. Maar...
Ja, precies. Precies.
Maar weet niet je wat op het rare is? Dat het dus altijd dus bij de vrouw wordt neergelegd.
Ja.
Want als jij dit een probleem vindt, ga dan lekker die bedrijven aanspreken. Juist. En niet de vrouwen die ervoor kiezen om mee te gaan in een cultuur waarbij je beloond wordt om dit soort dingen te doen. Want we worden aan alle kanten wordt ons verteld van je moet jong zijn en je moet een gladde huid hebben en je moet... Ja, nou ja, als je daar dan
pak
dus in meegaat, precies.
Ja. En, het is en niet gewoon, de vrouwen kapot maken letterlijk.
Doe dan even lekker wat bedrijvenlogo's en dat mag je kapot rijden met je skateboardje.
Mm.
Nou, ja, inderdaad, die bedrijven shamen en niet die vrouwen.
Nou, dat was mijn
wat heftig.
Echt.
Ik vind het ook heftig. Wat ik wou zeggen, er is dus wel van alles gaande. Er is een open brief die je kan tekenen. Ik neem aan dat is als je, op het moment dat je dit luistert, dat het dus eigenlijk, ja, dan is er vast van alles gebeurd. Het is in Nederland, ja, het is in Breda, daar heb je skate. Pier 15, geloof ik. Pier 15 skatepark. En daar is het dus nu... Maar ook even, je hebt dus een heel skatepark... waarvan jij de hele vloer mag bekunsten. Hoe vet. En dit is wat je doet. Dus,
ja. En waarschijnlijk denkt hij echt, ik creëer awareness.
Ja,
maar
ik doe echt
precies
iets heel vet.
Nou, maar ik vind het ook, want dit is toch een vrij groot, bekend iemand.
Persoon. En dan
heb je toch ook een team. En dan heb je toch consultants.
Hey,
en
maar vrouwen haat ze diep, hè?
Ja,
dus tegen vrouwen die dus plastische chirurgie, die dus ervoor kiezen om dit, dat is heel, die zit heel diep.
Het is meer dat ik even wil zeggen, ik sta er altijd weer van te kijken. Dat het dan toch weer gewoon er doorheen komt.
Ja. Dat niemand even zegt van, hey, maar misschien kapot rijden vrouwengezichten.
Nou, misschien moeten we dat niet doen. Of eventjes langs een paar feministen.
Ja.
Wij houden ons aanbevolen om al je misogynie kunstprojectjes langs ons te sturen. Maar we zijn heel duur.
Ja, en also die wiskundeboeken ook nog steeds.
Oh ja, dat willen we ook doen, maar ook heel duur.
Ook heel duur.
Een Marilotte, een yes.
Marilotte wil graag opgehaald worden uit de ballenbak. Nee, grapje. Dienstmededeling uit de toekomst.
Ja, we zijn gewoon wederom ingehaald door de toekomst. Hallo, de toekomst hier aan de lijn. Want het kunstwerk gaat sluiten.
Groetjes de toekomst.
Marilotte, een yes.
Het is een beetje een yes waarvan je denkt, is het een yes? Ik denk dat ik even een trigger warning moet doen, want het gaat over seksueel geweld. Dus als je daar nu niks over wil horen, skip eventjes door. De yes is, slachtoffers van seksueel geweld krijgen een eigen risicovergoed. Mm. Ik was eerlijk gezegd, eigenlijk was een beetje aan het lezen, ik was een beetje verbaasd over dat het niet al zo is.
Yeah.
Want eigenlijk klinkt het van de zotte dat je dus iets traumatisch meemaakt en dan daarna ook nog alle medische kosten moet betalen voor wat er om daar overheen. Maar goed, om de drempel te verlagen om dus aan te kloppen als je seksueel geweld hebt meegemaakt bij Centrum Seksueel Geweld. Mm-hmm. Heeft de overheid, de Rijksoverheid, nu gezegd, we vergoeden de kosten voor eventuele medische behandelingen of medische dingen die je moet ondergaan. En dan moet dan wel binnen 7 dagen. Omdat binnen 7 dagen is de kans het grootst dat een dader bijvoorbeeld nog gepakt wordt, maar ook dat je zo min mogelijk met trauma's overblijven. Ja, dus
ze kunnen gewoon het best helpen binnen 7 dagen.
Ja, dus
toen ik dat voor het eerst las, dacht ik echt van, hè, wow, maar... Huh? Maar
ja, dus ze willen mensen
aansporen vanuit een goed hart dat het die 7 dagen heeft.
Maar, ze willen mensen dus aansporen om snel naar voren te komen en je uit te spreken. En er zijn enorme drempels, want er is schaamte, er zijn schuldgevoelens. In veel gevallen is het dus ook zo dat je echt moet opboksen tegen allerlei vooroordelen. Dat je bijvoorbeeld niet geloofd wordt als je aangifte doet, dat soort dingen. Dus er zijn zoveel drempels waardoor slachtoffers al geen aangifte doen of niet naar voren komen en het of pas veel later uitspreken. Dus in die zin vind ik het wel echt een yes dat daarover nagedacht wordt en dat ze denken, oké, hoe kunnen we die drempel dan verlagen? Wat zijn de kutte dingen waar we iets aan kunnen doen?
Yeah.
Nou, dit. Dus dat is een yes. Het is wel wat meer no is. Nou ja, no. Het is tijdelijk. Dus ze gaan kijken of het inderdaad werkt. En zo ja, dan gaan ze dat dan. Dus het is vanaf 1 september is het begonnen en ze doen het dus een jaar. En daarna worden de resultaten bekendgemaakt en dan gaan ze verder bedenken wat ze doen.
Maar ik vraag me af, was dit ooit een drempel voor vrouwen überhaupt? Want ik wist dit niet, bijvoorbeeld.
Nee,
dat je dan die kosten zelf moest betalen. Ik denk, daar ga je toch een beetje vanuit. En is dat dan echt een drempel van, als ik het zelf moet betalen, dan ga ik niet geen aangifte doen? Vraag ik me af, gewoon open.
Ja, ik denk dat dat niet...
Geen idee.
Ja, ik weet het ook niet, maar het lijkt me niet het eerste waar je aan denkt.
Nee.
De eerste dingen zijn schaamte,
wat
schuld.
Is, hè? Kijk, stel je hebt echt geen cent te makken. Dan is het misschien wel iets waar je aan denkt.
Ja. Ja.
Als daar nul geld is voor dit soort, ja.
Ja,
ik weet niet. Ik kan me best wel voor. Ik denk dat best wel veel mensen vanwege hun eigen risico in het algemeen dan, hè? Dus met klachten rond blijven lopen.
Ja, nee, dat is waar.
Rondom dit waarschijnlijk ook wel.
En het gaat over medische en psychologische kosten.
Mm. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt van oké, maar dat kost geld. Dus dan doe ik toch even de tandjes op elkaar.
Ja.
Oh, dat is zo heftig. Ja.
Ja, dat is heel heftig.
Ja, nou, dat dus.
Soortement van ja.
Ja. Yes. Dit was aflevering 51. Arnie-Diek, heel veel dank.
Ja, jullie ook. Je slijt zo door naar de studio.
Ja.
Ga lekker radio.
En daarna
maken.
Lekker op vakantie.
Ja.
Geniet ervan.
Dankjewel.
Bedankt de allerleukste, liefste, knapste Daniel van Poppen. Bedankt ook de allerleukste, liefste, knapste Lucas de Geer. En de allerleukste, liefste, knapste Lisbeth Smit. Jullie weten allemaal wel waarvoor. Bedankt.
Bedankt aan Dag en Nacht Media. Want wij zitten hier lekker
op te
nemen in de studio. Wat echt heerlijk is.
En
in een soort dummy-proof studio waar wij...
Waar zelfs Marilotte en Lydia.
Waar wij zelfs ons geluid kunnen opnemen. En jij bedankt, luisteraar. We houden van je. En je kunt ons post sturen naar via info@damnmoney.nl.
En weet je wat je ons ook kan sturen? Geld.
Ja,
ja,
absoluut.
Ja, zeker. Geef een aalmoes. Aalmoes. Gun ons een aalmoes. Dat werd toch aalmoes in mijn hoofd. Dat kan via petje.af/damnhoney. Dat is een soort abonnementsysteempje is het. Dat je bijvoorbeeld elke maand een bepaald bedrag, dat kan al een euro zijn, naar ons overmaakt. En je kan ook eenmalig doneren. We vinden het allebei fantastisch. En een maandelijkse bijdrage helpt ons om een soort van toekomstgericht te denken.
Ja. Wat je ook kunt doen is ergens op het interwebs een recensie achterlaten. Ik noem een iTunes-recensietje, een bol.com-recensietje, een mond-tot-mond-recensietje. Waarbij je ons bijvoorbeeld van harte aanbeveelt bij je nieuwe buurmens.
Of niet, zelf weten.
Dag lieve hummeltjes.
Doei.
Doei.